Het is vandaag vrijdag 26 januari 2024. Rapper Kanye West is afgelopen week in opspraak gekomen wegens het plaatsen van een foto van zijn vriendin in lingerie met een latex masker. Veel bloot en veel kink. Het hele internet en de media vinden er natuurlijk weer iets van. Teksten als misselijkmakend, walgelijk en onbegrijpelijk dat dit zomaar kan. En alhoewel ik het fantastisch vind dat Kane de ballen heeft om zich op deze manier te uiten, word ik van de bekrompen reacties toch wel weer heel erg verdrietig. Blijkbaar moet er nog steeds veel werk verzet worden om seksuele voorkeuren geaccepteerd te krijgen bij een hele grote groep mensen. Mensen die helaas nog te veel vastzitten in aannames en vooroordelen ingegeven door opvoeding, religie en sociale druk. Angst om te zeggen wat je voelt of vindt. Angst om tekort te schieten bij je partner op bijvoorbeeld seksueel vlak. Prestatiedruk op je werk, maar ook in de beleving van je seksualiteit. In deze aflevering praten we over seks en prestatiedruk. Heel veel mensen ervaren deze druk. Mannen die angst hebben dat ze hun erectie niet kunnen behouden en daardoor alleen met een pilletje denken te kunnen presteren. Vrouwen die angst hebben dat ze er niet goed uitzien of dat ze anderszins tekortschieten tijdens de seks. Samen met meesteres Jess en Hans West bespreek ik dit voor velen onbespreekbare onderwerp. Allebei zeer welkom vandaag, Hans West en meesteres Jess.
Hallo.
Hallo. Op deze stormachtige dag, ik heb met Hans al vaker op een stormachtige dag gezeten. Ongeveer een jaar geleden hadden we dat ook. Toen hadden we heel veel dingen gepland en uiteindelijk zaten we samen in de storm hier in een podcast.
Niemand durfde te komen.
Ah, maar het is wel heel gezellig. Ja. Was het een goede podcast?
Het waren hele leuke. Dat zijn hele goede geworden. Dat ging over lastige vragen. Die doen we af en toe. Ja. En dat zijn vragen die mensen moeilijk vinden om te stellen of te beantwoorden. Dus vandaar dat wij zoiets hadden van nou. Vandaag hebben we ook best wel een precair onderwerp. Dus prestatiedruk. Dat manifesteert zich op allerlei manieren. Ik dacht bij mezelf, ik heb in het verleden wel eens gehad dat ik een vriendin had. Of een seksdate. En dat ik dan moeite had om een stijve te houden. Gelijk maar even met de deur plastisch in huis vallen, luisteraars.
Goedemorgen.
En dat komt omdat soms word je niet opgewonden van wat je doet. Of niet opgewonden genoeg. Of niet van de dame in kwestie misschien. Of weet ik, mijn kop zit vol met andere dingen. Mm-hmm. Ik heb wel eens prestatiedruk ervaren zelf. Van, ik wil niet zeggen angst, maar een soort paniek tijdens de seks. Dat je denkt van, goh, als ik nou maar een stijve hou. Of ik maar kan spuiten in de, want dat heb ik ook wel last van. Dat ik niet in een vrouw kon klaarkomen. Ik denk, dat heb ik alleen. Nou, luisteraars.
Zeker niet.
Ik ben dat eens gaan rondvragen op feestjes. Onder andere het feest van Hans. En ik heb alleen maar mannen.
Goeie feestjes.
De betere feest.
De plek. Nee, maar in general. Ja, nee. Hè, als jij een willekeurige man, als ik die vraag, heb je daar last van? Ik heb er één gehad die zei, nee, heb ik nooit last van. Ik neem aan dat het waar is. Maar alle anderen zeiden, ja, dat ken ik. Ja. Dat heb ik ook.
En heb je dan voornamelijk mannen of vrouwen gevraagd?
Ik heb ook vrouwen daarna gevraagd. Want ik dacht van, hé, hoe zit dat? En bij vrouwen hoor ik dan bijvoorbeeld heel erg terug van, of heel erg, hoor ik terug dat ze denken van, ja, zijn mijn tieten wel groot genoeg? Ben ik wel geil genoeg in bed? Ben ik wel dit? Ben ik wel dat? Die stellen zich heel veel vragen bij hun mogelijk, hè, bij hun voorkomen. Dus die hebben dan twijfels of ze niet tekortschieten ook. Maar dan meer op fysiek vlak.
Of dat
ze klaarkomen,
hè?
Dat ze moeten klaarkomen.
Ja, precies, maar wat denk je van prestatiedruk?
Ja, want hoe zit, goed dat je dat aankomt. Hoe zit dat?
Vrouwen. Nou ja, ik heb toevallig gelezen dat 36% van de vrouwen, van de jonge vrouwen, heb je tussen de 19 en 35 of 36 jaar, 36% komt maar klaar.
Ja, vaginaal.
Een stimulatie ook van het clitoris, maar gewoon dat het moet.
Het moet
klaarkomen. En, ik ben inmiddels iets ouder.
Jij komt nooit klaar, toch?
Ik kom zeldzaam.
Ja.
Super flauw. Maar die faken het eigenlijk, omdat een man doet moeite en je moet er maar in meegaan. En dan denk je, oh ja, lekker. Terwijl je echt denkt, dude, centimeter naar links. Maar het is not done om dat te zeggen.
Waarom is dat, denk je? Dat vind ik
dat is de hele druk die erop zit. De hele schaamte om te zeggen, je doet het niet goed, of denk ik.
Heel veel vrouwen zijn bang dat ze een man pijn doen door de waarheid te zeggen.
Aha.
En als je inderdaad een hoop vrouwen hoort, dan zeggen ze van, ja, waar die op drukt, weet ik niet. Maar hij zit echt ergens halverwege mijn schaamheuvel. En dat heeft niets te maken met mijn geslachtsdelen.
Nee.
En hij is daar heel driftig aan het wapperen. Maar gewoon, ja. Heel veel mannen kennen geen anatomie. En heel veel vrouwen zijn bang om die mannen pijn te doen met de waarheid.
En we moeten ook echt even bedenken dat het vaginale gedeelte, dat is een geboortekanaal. Hè? Daar zitten helemaal niet zoveel zenuwuiteindjes als bijvoorbeeld een clitoris. Dat is een heel groot verschil. En als we dan denken dat we vaginaal makkelijk klaar kunnen komen, dat is helemaal niet waar.
Dat is ongeveer hetzelfde als dat je zegt van als je een man goed aan zijn zak friemelt, dan komt hij wel klaar.
Nou weet Jess daar toevallig alles van, vanwege hoe hard ze man in hun zak schopt. Maar dat is weer even wat anders.
Komen er misschien ook niet per se van klaar.
Sommigen wel.
Sommigen wel, ja. Oké.
Maar goed, dan gaan we even weer de andere kant op. Ik vind het heel interessant dat jullie al gelijk zo de diepte ook ingaan. Want wat mij vooral fascineerde is dat ik toen die periode ook dacht van nou, dat heb ik dan weer alleen. En dat zou ik even heel erg willen ontkrachten in deze podcast.
Ja, absoluut.
En Hans kan het misschien even toelichten vanuit zijn praktijk. Maar ik denk dat heel veel mannen...
Ik denk dat vrijwel 100% van de mannen die twijfel heeft. En ik denk dat gewoon ook vrijwel 100% van de vrouwen...
Ja, echt?
Dergelijke twijfel. Ja, ik denk het wel. Er zijn echt maar weinig mensen die dat nooit gehad hebben.
Alleen misschien sommige narcisten, die zijn zo vol van zichzelf dat ze...
Een enkeling is zo vol van zichzelf, maar onder narcisme zit ook heel vaak angst. Maar een narcist kan het niet toegeven en kan het zich soms niet eens altijd herinneren.
Nee, precies dat.
Ik denk dat vrijwel iedereen die twijfels af en toe heeft. Mm-hmm. En wat mij betreft maakt ons dat menselijk. Dat is een van de dingen die we in deze maatschappij moeten terugwinnen, zal ik maar zeggen, als we het over seksualiteit hebben. Maar het is een compleet normaal iets en heel veel voorkomend. En het is daarom, denk ik, heel goed om het erover te hebben, dat je gewoon die twijfel kunt hebben.
Ja,
en ik denk dat niet dat het heel makkelijk is met alle pornografie die beschikbaar is tegenwoordig, via alle kanalen waar alle perfecte plaatjes gepresenteerd worden en iemand een keertje zo doet en iemand dan helemaal alles onderspuit.
Ja. Gewoon squirten, ook zo'n ding. Ja. Ik bedoel, doe je dat nog steeds niet? Ik ben al 2 minuten bezig.
Ja, precies. Ik denk, wat ben je dan aan het hannissen?
Squirten bestaat toch niet, jongens?
Ja, nou goed, dat is denk ik een hele andere weg.
Ja, dat probeer ik ook al gedurende 100 afleveringen te ontkrachten, dat verhaal. Want ik kan je verzekeren dat ik het bed vaak moest verschonen. En dat kwam niet door mij.
Waar het om gaat is dat het gewoon iets is wat ook lekker kan zijn. En ook leuk kan zijn.
Ja.
En wat sommige mensen doen en sommige mensen niet doen. En waar het vooral om gaat is...
Of je ervan geniet of niet.
Precies dat.
Ja. Maar denken jullie dus ook dan, want dat is mijn conclusie eigenlijk nu een beetje, dat heel veel... seks eigenlijk daardoor aan alle kanten rammelt, omdat mensen dus niet praten over hun angsten, hè? Hun prestatiedruk, angsten. Als dat bespreekbaar is, is het toch ineens van, goh, als jij nou een beetje naar links gaat, wat je net zegt, dan is het voor mij veel lekkerder.
Ja.
Zeg dat gewoon, hè?
Ja.
Maar er is ook zoveel schaamte. Ik heb altijd dat weten mijn vrienden om me heen. Als we dan ergens in de auto zitten, dan wil ik nog wel eens thuis rijden. Hey, wat voor porno kijk je eigenlijk? En dan valt iedereen stil.
Out of the blue ook, hè? Gewoon.
Ja, dat klopt.
Hey, nog 2 uur in de file. Wat voor porno kijk jij?
Ja, we staan net stil. Nee, maar dat zijn... Mensen denken dan... wat? En dan durven ze dat. Nee, ja, je kent gewone porno. Weet je, gewoon vagina in kut. Of wat piemel in kut porno, dat soort dingen. Ja. Er is ook een heel veel. En dan zitten wij in een hele andere wereld. Maar in de hele grote wereld is het er heel moeilijk om ook over te praten.
Als je nagaat hoe alleen al woorden hebben voor je eigen geslacht. Woorden hebben over waar wat zit. Het verschil tussen vagina, clitoris, vulva, anus. Heel veel vrouwen komen bij een arts en die zeggen dat ze daar beneden klachten hebben. En dat het voor artsen dus ingewikkeld is om uit te vragen. Omdat die vrouwen geen woorden hebben voor de verschillende aspecten van hun eigen geslacht.
Nee, precies.
Laat staan dat we het hebben over genot. Ik bedoel, de tekst hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Harder, zachter, links, rechts, hoger, lager. Maar...
En dan lekker dwingend uitgesproken. Ja, dat is voor de werkelijk ware slaven.
Je kan er een vraagtekentje achter zetten als iemand eraan mee wil werken. Dus het kan ook heel onderdanig eventueel.
Maar waar komt het vandaan?
Waar het vandaan komt is natuurlijk gewoon dat we vanuit de kerk ook heel sterk zijn ingezet op seks hoort
voortplanting.
Niet. Seks is voortplanting en voor de rest hoort er niks. En dat komt weer voort uit, volgens mij was het jaar 400 ongeveer, dat de meest spirituele man zou dan de poop worden. En dat werd gedaan door te zeggen van, hoe kan je het beste onthechten Dus geen seksualiteit, niet genieten van eten, hair shirts, van die irriterende shirts. Iemand die zich heel goed kon dissociëren van zijn eigen lichaam. En degene die dat het beste kon, werd de poop.
Met de heilige.
Ja. En dat is de basis van heel veel van gedachten over christelijk geloof. Ja. Terwijl in andere vormen van geloof, hindoeïsme, dat is af en toe hartstikke seksueel. En daar wordt ook van de extase van seks spiritueel genoten. Tantra is daar een voorbeeld van als je het niet te plat maakt.
Nee, dat klopt. En wat mij dus opvalt is dat het allemaal zo niet bespreekbaar is.
Ja.
Onvoorstelbaar in deze tijd, waarin zoveel dingen eigenlijk gewoon bespreekbaar zouden moeten zijn, wordt er niet over geluld. En er is toch, wat jij zegt, ook net enorm veel beschikbaar als informatie over porno. Je kunt geen social media opzetten of je krijgt wel ergens porno binnen. Als dat kost bijna geen moeite.
Ja,
dat is geen moeite.
Maar nou dus graag, hoe leiden we mensen op in reële verhalen? Precies, want inderdaad, precies. Mensen krijgen porno en denken dan, dit is de waarheid, dit is seksuele voorlichting.
Ja.
Dat is ongeveer hetzelfde, zeg ik altijd, als dat je van Fast and Furious moet leren autorijden.
Ja, leuke films, maar...
Ja, het is voor vermaak gemaakt door acteurs... En mensen die gewoon goed geoefend zijn. Mensen die in een aantal gevallen ook bijna stuntmannen zijn, zal ik maar zeggen. Want ze doen soms risicovolle dingen. En dan wordt ook nog het overgroot gedeelte eruit
geknipt.
Ja. Ik bedoel, alle kleine squeefs en alle poepjes. Nou, de geurtjes ruik je sowieso niet in de porno. Maar gewoon alles wordt netjes gemaakt. Ja. Je wordt van tevoren netjes ingeloopt, zodat er gewoon.
En wat ik nooit vergeet van die fluffmeisjes. Ken je dat?
Fluffmeisjes.
Ja.
Vertel eens wat
of jongens. Van de porno af. Maar.
Ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar ik denk dat ik het 15 jaar geleden voor de eerste keer hoorde. Ik dacht, wat?
Ja, dat zijn dames die de mannen stijf houden tussen de scènes door. Ja. Dat is het verhaal. Dus die blijven pijpen en trekken aan die piemels.
Ja. Ja. Maar ook met het squirten, dat ze een meter verder... Dat kan ook gewoon ingespoten worden. Hè? Dat zijn ook allemaal trucjes die ze verzinnen... om het allemaal beter en mooier
toch
uit te laten.
Moet ik hier een kleine kanttekening bij plaatsen.
Het kan zeker.
Ik heb het genoegen gehad daar filmpjes over te maken... voor sommige vriendinnen van mij, collega's. Was erg leuk om te doen. Maar dan moest ik toch met de camera een stapje opzij doen. Ja. En dan stond ik behoorlijk ver van de uitgang.
Van het shot een keertje. Ja.
Dus ik zat zelf een keer helemaal onder toen ik aan het filmen was. En nou was ik niet per se gecharmeerd van de dame in kwestie. Dus ik dacht...
Dus dat is minder leuk.
Dat was een beetje goor eigenlijk.
Nee, en het kan zeker. Maar er is gewoon zoveel nep in wat we zien.
Ja.
Dat maakt het ook ingewikkeld. Ook om erover te praten. Ik bedoel, probeer het maar eens op een vanilleverjaardag met iedereen in een kringetje zitten.
Ja.
Probeer het maar eens gewoon op gang te brengen. Dat is moeilijk. De enige die het op gang houdt, ben ik over het algemeen. Omdat ik heel vrij ben om erover te praten.
Dus jij gaat zitten met een stukje appeltaart en zeggen, nou, wat leuk.
Wanneer
dat je...
ben je voor laatst geneukt?
Ja, heb je nog geneukt, joh. Nog geneukt.
Maar zelfs die groep, hè? Wanneer heb je dan als laatst geneukt? Moet je eens nee zeggen de afgelopen maand? Nee, dat is al een half jaar geleden.
Ja.
Dan word je uitgelachen.
Ja.
Dus je moet daar ook weer presteren.
Ja, want dat is wel goed dat je dat nu zegt. Want ik denk dat heel veel mensen dus... dat heb ik nu een beetje bij elkaar even snel gehaald uit mijn hoofd... van wat ik heb gelezen over... als er kinderen komen, is de seks voorbij. Dat soort verhalen. Als je een relatie langer dan 2 jaar duurt, neemt het ook af. Dat zijn de standaard verhalen. Maar het is eigenlijk ook zo dat wat jij nu zegt wel waar is. Heel veel mensen die neuken gewoon weinig of niet. Hè? In relaties ook. Omdat ze whatever reason hebben. Maar ook daar ligt dus blijkbaar dan een druk op. Je moet wel neuken, als ben je niet volwaardig.
Als man ben je geen echte man als je niet genoeg neukt.
Als
vrouw ben je natuurlijk niet aantrekkelijk als je niet genoeg neukt. Nee. Dan wil blijkbaar niemand jou.
Maar heb jij daar toevallig ook weer misschien cijfers van of inzicht van waar je aan moet denken dan? Is dat zo? Vind ik gewoon interessant voor mezelf even tussendoor.
Nou ja, dat is dus ontzettend divers naar welke groep je kijkt. En dan krijg je dus ook weer dat als je gaat kijken. Als je mannen gaat vragen hoeveel ze neuken... en als je vrouwen gaat vragen hoeveel ze neuken... krijg je dus verschillende antwoorden. Dat is wel grappig.
Die niet echt zijn waarschijnlijk.
Nee, ik geloof dat ook verschillen. De ene kan dan zeggen, drie keer per maand. Ja. Terwijl de ander zegt 1 keer per week. Dat klinkt toch meer?
Maar wie is
of 4 keer per maand.
De vrouwen
dat
liegen
niet
dan
meer, maar
nee, de vrouwen zijn bang sletter worden. Als sletter worden gezien.
Mm-hmm.
En de mannen zijn bang om als watje te worden gezien.
Ja.
Dus je ziet eigenlijk standaard dat mannen meer representeren dan dat ze doen. En dat vrouwen minder representeren.
Maar die prestatie zit er ook al zo jong in onze maatschappij. Zodra ze naar de brugklas gaan of naar de middelbare school, dan gaat het over vriendinnetjes. En maar een meisje mag niet veel vriendjes krijgen. Maar een jongetje die kan elke maand een ander vriendinnetje hebben. Dat is dan een stoere. Ja. Dat is wel echt een verschil van benadering ook. En ook waar snel schaamte ook komt. En denk dat je als vrouw heb je snel de benaming slet te pakken. Ja. Dan kunnen daar sommigen heel lekker op gaan. Maar over het algemeen, is dat gewoon, ja, helemaal als je jonger bent, is dat gewoon beschaamd. En daar creëren wij met z'n allen ook die schaamte, denk ik.
Ja. Daar begint al. Ja. Dat gaat bij jongens over hun centimeters en meisjes over hun borsten, noem maar op. En inderdaad, slet is tegenwoordig een geuzennaam. Want het was eigenlijk een scheldnaam over eeuwen heen. Al heel snel bij een vrouw die wat wil, dan is gelijk een slet. Ja. Een man die wat wil, dat is. Het is ook zo natuurlijk, hè? Ja, mannen die willen dat nou eenmaal. En dan zie je ook vrouwen zitten die zeggen ja, alsof ze niks willen. Nee. Ik bedoel, dat hele idee van ja, mannelijkheid, vrouwelijkheid is al een beetje achterhaald natuurlijk. Mm-hmm. Maar gewoon de hele gedachte dat echte mannen natuurlijk altijd kunnen en altijd spijkerhard zijn.
Ja.
En laten we wel zijn, ik ben niet meer zo jong als dat ik was.
Hij is gewoon 10 jaar jong.
Ja, je ziet er heel jong uit. Laten we dat even.
Maar laten we helder zijn.
De geest is die helder.
Als we het hebben over erectile dysfunction, 50% van de mannen van 50 heeft dat af en toe. En 60% van de mannen van 60. En 70 van 70.
Je bedoelt dat ze geen goede stijven kunnen krijgen. Ja. Maar ja, als ik naar mezelf reflecteer, dan denk ik van bij mij zit dat altijd in de mate van opwinding die ik met en mede door een dame ervaar. En dan leg ik het niet bij haar neer. Maar ik zeg wel dat die interactie heel belangrijk is. En dan ben ik ook niet zo, als ik doe waar ik opgewonden van raak in mijn fantasieën, dan heb ik eigenlijk nooit dat probleem gehad. Begrijp je wat ik bedoel? Alleen als ik iets doe met een dame waar ik niet helemaal op val. Of begrijp je, dat is die prikkel minder.
Op het moment dat jij in je hoofd komt, op het moment dat het eng wordt, want laten we wel zijn, dan is het dus in één keer eng als ik geen stijve houd. Mm-hmm. Ja, in een brein is gewoon eng zijn, angst, sympathische reacties in je lijf. Dat is hetzelfde als zeggen van ho met die erectie.
Zet de pompje maar uit, zeg maar.
Ja, ja. Laten we wel zijn dat, ja, ik heel flauw misschien, maar gewoon dat is allemaal ontstaan ooit in de toendra's in Afrika. Op het moment dat ik bang ben, dan moet het bloed naar mijn spieren, dan moet ik weglopen voor een sabeltandtijger en dan moet ik geen erecties krijgen.
Nee, precies. Dat is onhandig.
En moet ik ook geen maanstonders krijgen?
Nou, ook gewoon dierlijk instinctachtig.
Ja, dat zijn heel diep in onze biologie zit dat weggeborgen. Ja.
Maar een andere podcast, toen had je ook de vraag, als je nou een poos geen seks hebt, neemt de drang naar seks ook af? En jij vroeg toen, nu is Hans erbij. Ik dacht, misschien kunnen we die vraag nog een keer op tafel leggen. Hoe formuleerde je dat nou?
Nou, dat wat ik een keer heb gelezen, is als dames langere tijd geen seksuele activiteit ontplooien, ze hebben geen vaste partner of een sekspartner, dat de behoefte aan seks bij vrouwen, zeg ik nu specifiek, afschijnt te nemen. Maar ik heb dat zelf ook wel ervaren. Als ik langere tijd geen vriendin had, dat ik dan wel opgewonden was of wel zin had in seks.
Zullen we het woordje vrouw even vervangen voor mensen?
Ja, daar heb ik een ding. Goed dat je dat zegt. Daar heb ik best wel moeite mee.
Nee, maar het is namelijk, het geldt voor beide groepen. Dus,
ja, dat is in dit geval klopt dat. Maar wat ik altijd heel lastig vind, is dat ik denk dat ik het woord vrouw niet meer mag gebruiken.
Jongen, het ging over mensen afgeven.
Ik bedoel alleen maar te zeggen dat het voor mannen en vrouwen geldt. En anything in between. Dat is waar het om gaat.
Precies. Ja. Maar dat is mijn dingetje wat ik met.
Ik hou ook wel van vrouwen en van.
Van mannen. Ja. Dat is allemaal leuk.
Nou, daar persoonlijk iets minder mee.
Ja. Maar daar ben ik toch helemaal van me apropos. Zeg. Wat wou ik nou toch vragen?
Over seksuele behoeftes afnemen op het moment dat je langer.
Precies.
Dat heeft ook weer te maken, denk ik, met het gevoel om erbij te komen. Hoe verder je ervan afstaat. Hoe langer je het niet gedaan hebt of mee bezig bent geweest. Dat je meer afstand neemt geestelijk. Waardoor je minder in je gevoel komt of minder geprikkeld wordt.
Als je er minder mee bezig bent, word je minder geprikkeld. Dat is helder. Maar aan de andere kant, als we gewoon een tijdje niet te eten hebben, dan hebben we ook niet de hele tijd honger.
Ik wel.
Dat is, ik wil erover praten.
Ik ben bang dat ons generatie dat nauwelijks kent, niet te eten hebben.
Ja, precies.
Maar in Afrika,
daar zijn mensen. Maar nog even dan, waarom vroeg je dat net van die afnemende behoefte? Hoe kom je bij die vraag?
Nee, dat weet ik dus niet meer. Maar ik moest er wel aan denken.
De storm zit in ons brein, luisteraars.
Yeah. Nee, kijk, je hebt wel natuurlijk dat in relaties, wat ik altijd zeg, de eerste fase van een relatie, dat is een soort van roze mini-psychose. En die is veel seksueler. Op het moment dat je gewoon wat langer in relatie bent, zie je vaak dat de seksdrive wat kleiner wordt. En juist ook omdat het minder nieuw is en zo. En dat die wat meer reactiever wordt. Dus in plaats van dat je zegt van, ik word spontaan geil, is dat meer dat je zegt van, nou, als je zo begint, dan wil ik wel mee. Dat is een reactie in langdurige relaties.
Over de prestatiedruk, het bespreekbaar maken. Ik heb ooit een keer met iemand gedate. En we waren op date 3. Dat is een ongeschreven regel, hè, dat je dan een keertje gaat douchen.
Douchen?
ik ken de regels van daten niet.
Ik ook niet.
En toen zei hij ook van, ja, weet je, dat is niet om jou, maar ik heb gewoon niet zo snel aan stijven. En toen heeft hij dat besproken. En toen zei ik, ja, maar hij zei, ja, en klaarkomen, dat vind ik ook gewoon lastig in iemand. Dus dat gaat niet om jou. Want ik vind je ongelooflijk een aantrekkelijk mooie vrouw. Maar dat lukt mij gewoon niet. En dat het feit dat hij het besprak, zie maar ook, kunnen ze ook gewoon naast elkaar zitten en spelen. Ik heb waanzinnige seks gehad. Maar het bespreekbaar maken is zo, het is moeilijk. Maar als je het eenmaal doet, het opent deuren ook.
Ja, absoluut.
En sterker nog, ik denk doordat je het bespreekbaar maakt, dat je daarnaast ineens ook die angst, zoals Hans hem omschrijft, of die, dat ben je dan kwijt. Hè? Dus je gaat veel makkelijker, volgens mij ook wel tot die seks over. En dan kom je misschien wel klaar.
Omdat en een geestelijke connectie.
Want je bent er niet meer op gefocust.
Op het moment dat je woorden geeft aan dingen, dan krijg je meer grip op het gevoel onder die woorden. Mm-hmm. Een heel ander voorbeeld, maar vergelijkbaar. De eerste keer dat ik ooit een lezing gaf, was de tip die je kreeg, en die heb ik ook gebruikt, van als ik halverwege stop en wegval omdat ik te zenuwachtig ben, dan begin ik gewoon waar de lineaal ligt. Dus als ik dingen dubbel op zeg, nou, en doordat ik dat had uitgesproken,
ging het
stuk. Ik had veel meer onder controle.
Ja. Het is hetzelfde als je voor een zaal staat en je zegt, ik heb enorme angst om voor een zaal te praten.
Ja. Ja. Gewoon je zenuwen uitspreken.
Gaat iedereen lachen. Dan is het geneutraliseerd voor een deel, toch?
Nou, dan heb je ook meer grip op je eigen gevoel. Ja. En op het moment dat je meer weet wat je eigenlijk voelt, en je spreekt dat gevoel als woord uit. Als je op het moment dat je zegt van, ja, ik ben hier wel zenuwachtig over, dat is een heel ander, ik ben hier bang voor, ja, dan heb je meer grip op je angst.
Ja, nou, maar en dat helpt ook geestelijk gezien. Ik ben ongelooflijk bang voor de tandarts. Ik heb ooit een keer een slechte ervaring. Ik sta daar te shaken, hyperventileren. Ik lig daar niet ontspannen in de stoel. En van tevoren, altijd als ik binnenkom, zeg ik, luister, ik vind jullie gewoon niet leuk.
Ja.
En ik heb het niet met jullie. Maar ik ben er wel elke afspraak, maar door het uitspreken om die manier ermee om te gaan.
Maar als ik nou die tandarts was en ik was een sadist, dan zou ik zeggen, nou, ga lekker liggen, mevrouw. Dan maken we er een leuke middag van.
Yeah. Let's have some fun.
Yes, let's have some fun. Ik weet niet of het nou psychologisch gezien een hele slimme uitspraak is als je binnenkomt bij die man. Maar goed,
het is ook qua BDSM misschien niet helemaal een goede, want zonder consent is het gewoon mishandeling. Maar gewoon,
precies. En je gaat nog een speciale tandarts die ook graag dat even erbij meepakt, zeg maar. Met consent jouw martelen, zeg maar.
Nee.
Oh, dat niet. Goed, dan gaat weer een grapje de mist in. Nou, ja, dat gebeurt soms. Ja, jammer dan. Maar in hoeverre is het niet uitspreken van dit soort dingen schadelijk, Hans? Denk jij?
Het is in ieder geval schadelijk voor de kwaliteit van je seks. Het is in ieder geval schadelijk voor je zelfbeeld. Want dan ben je dus bang dat je erectie niet krijgt. En dat klopt ook. Mm-hmm. Dus dan is het aan het gebeuren waar je bang voor was. En dan wordt het alleen maar sterker. Want dan moet het wel de volgende keer gebeuren. Lang verhaal kort. Daar kun je visuele cirkels mee onderhouden. Want ik zeg het niet dat je ze opstart. Want vrijwel iedereen start ze wel een keer op. Mm-hmm. Maar dat is wel waar je de visuele cirkels mee onderhoudt. En dat is ook vaak eigenlijk een onderdeel van hoe kom ik daaruit. Nou, ga een gesprek hebben over deze kwetsbare gevoelens. Al dan niet met iemand die daarbij zit, maar gewoon ga er een gesprek over hebben. En zie daar, heel veel is in één keer niet meer zo zwaar als dat het daarvoor was.
Nee. Weet je nog, Jess, dat wij die podcast hebben opgenomen over Locktober. En dat hadden toen een leuke gast, Jaini, die jongen. Mm-hmm. En hebben het ook even heel kort aangestipt. En hij zei toen, ja, dat is inderdaad, dat prestatieding is vreselijk. Want hij had een vriendin gehad. En die nam het hem kwalijk dat hij niet permanent een stijve had of niet goed klaar kwam bij haar. Daar was iets mee. Weet je nog die dat zei?
Ja, ja.
En dat is eigenlijk net zoiets, hè. Want dan doordat je bang bent dat je vrouw je dus verwijt dat je niet helemaal een stijve hebt, word je gelijk voor impotente lul uitgezet, zeg maar. Terwijl het helemaal, ja, snap
en
ik.
Aan de hand, ja, nee, ik snap het uitstekend. Maar het lullige is dat gewoon die vrouw zich mogelijk niet het gevoel heeft dat ze niet goed presteert.
Precies, want omgekeerd.
Want ik krijg hem niet overeind bij hem.
Of wij worden niet meteen
nat.
Goed. Dat is ook een ding, hè?
Ja. Ik word niet gelijk nat genoeg. Hè? Dus, en ik kan toch geen loop gaan pakken? Dat is toch iets wat ik niet kan doen?
Nee, want daar is ook een enorm taboe op, hè? Op dat loop gebruik.
Ja, wat absolute onzin is.
Precies.
Al helemaal als een tikkie op leeftijd komt. Maar gewoon ook op het moment dat je gewoon niet ontspannen hebt kunnen werken aan je eigen opwinding.
Exact.
Dan is het... bij heel veel vrouwen echt zo dat ze gewoon duidelijk minder snel vochtig worden. En op het moment dat je vindt dat je dus altijd gelijk, als in de porno, geil moet zijn en dat je overal gelijk in moet kunnen glijden. En anaal moet het dan ook kunnen zonder loop. Want dat is ook, want anders dan doe je een beetje spugen en dan is het goed. De geile fantasie, maar in de echt zijn er gewoon een hele hoop dingen die gewoon niet zomaar kunnen.
In de echt zijn er gewoon fluffmeisjes en fluffjongens. Ja,
precies.
Maar is het wat ik, dat sowieso. Maar wat voor mij een eye-opener was, is toen ik. Mensen zeggen vaak tegen mij van ja, ik heb fantasieën, die hoeven niet per se uit te werken. Dat beleef ik in mijn hoofd en tijdens de seks. Ik vind het eigenlijk, vind ik dat heel erg. En daar bedoel ik mee dat als ik met een vrouw seks heb die aan andere dingen leest, ook andere mannen of vrouwen, dat vind ik niet eens, daar ben ik niet onzeker over. Maar ik vind de gedachte dat er dus dat ze dat gaat doen. Om seks te hebben met mij, vind ik eigenlijk best wel een belediging. Ik zou zeggen,
echt?
Ja, nee, maar luister. Want ik bedoel, ik zal het even toelichten. Waar dat bedoel ik mee. Dat als ze aan mij uit zou, als ze mij met mij die fantasieën zou delen. En dat doen ze natuurlijk sommigen wel, maar heel veel niet. Maar stel dat je die fantasieën deelt, dan kan ik die misschien letterlijk helpen invullen. Op een bepaalde manier. En dan kun je samen die fantasie beleven. Waardoor je er dus beide wat aan hebt. Dan voel ik, dat voelt voor mij iets oprechter. Laat ik zeggen, alle dingen die ik met dames doe, zijn bijna altijd zo dat we sessies beleven waar we allebei een opwinding uithalen. En dan heb ik in ieder geval niet het idee dat ze constant aan andere dingen denken.
Ik vind het super interessant.
Ik vind het
grappig, hè? Ja, want ik heb ook wel eens, ik heb ook wel seks. En dan, heel zo af en toe is.
Vies.
Maar dan vraag ik ook aan mijn partner. Ik denk zelf ook altijd namelijk aan heel veel dingen. En dan vraag ik, waar dacht jij aan? En dan zegt hij, niks. Gewoon, ik had seks met jou. En dan denk ik, ik denk namelijk altijd van alles. Dan gaat van mij alles in mijn hoofd om. Niet altijd, maar vaak wel. En dat vond dat hij had het dus totaal niet. En hij vindt het ook niet erg dat ik het wel heb. Mm-hmm. Maar ja, is dat een verschil tussen man en vrouw? Ik ben benieuwd. Nee, ik heb hier twee mannen tegenover mij.
Ik chargeer het ook iets nu, hè, om het even bespreekbaar te maken. Maar het is niet dat ik het heel erg vind. Maar ik vind het ook eigenlijk meer jammer. Ik denk dat het leuk is.
Ik vind het totaal niet jammer. Ik vind het dat we helemaal vrij zijn in onze fantasie. En dat we het leuk kunnen maken en echt kunnen maken. Maar dat we ook over allerlei dingen kunnen fantaseren die helemaal niet aan het gebeuren zijn. En dat dat de seks leuker maakt. Als we dat moeten gaan gebruiken als truc om überhaupt te kunnen gaan presteren, dan krijgen we dus alweer prestatiedruk. Mm-hmm. Ander verhaal.
Nou,
op het moment dat jij gewoon zegt van, oh, heerlijk als ik aan weet ik veel wat voor fotomodel denk. Of,
nee, maar ook soms heb je plaatjes in gedachten die, als je die dan nog potverdorie moet gaan uitleggen terwijl je een beetje lekker bezig bent. Ja, maar nee, dat is toch anders. Dat je geen halve discussie aan om een plaatje uit te leggen.
Maar dat moet van tevoren, vind ik dan. Wat jij trouwens zegt van die plaatjes nu, dat is een heel handig trucje. Hè? Allebei plaatjes verzamelen van internet en
dat kan ik van tevoren niet bedenken welk plaatje ik in mijn hoofd heb.
Nee, maar ik bedoel meer van je gaat op internet kijken wat zijn scènes, tekeningetjes van dingen die je opwinden.
Ja.
En dat laat je aan je partner zien, dat is een hele goede manier.
Dat is een uitstekende manier om dingen in gang te zetten.
Ja.
En dat is een uitstekende manier. Hè? Porno is heel goed bruikbaar om samen op leuke ideeën te komen. Dus ik ben niet tegen porno. Behalve als je het inderdaad gebruikt als seksuele voorlichting. Maar ik ben zeker niet tegen porno. En samen elkaars porno bekijken kan ook enorm geil zijn.
Ja.
Ja.
Blijft nog steeds dat je gewoon kunt zeggen van, nou, dat is leuk dat ik hier naar zit te kijken. En fijn dat ik met jou neuk. Maar ik kan ondertussen ook aan iets anders denken.
Mm-hmm.
Dat ja, als ik daar een punt van maak, dan ben ik degene die de hele seksualiteit van mijn partner in moet vullen.
Beperkt.
Dat is toch een beetje monogaam voor mijn gevoel. Ik weet dat ik niet degene zal zijn die als enige met mijn partner...
Nee, zeker niet.
En omgekeerd
niet.
Ook.
Nee, dat...
Nou, en ik geloof dat ik bij mij toch wel... Soms heb ik plaatjes waarvan ik denk, nou, die moet je niet weten, hoor.
Dat is een ander
En dat is ook weer een stukje schaamte. Ja.
Nou ja, maar ik denk ook... Dat soms kun je fantasieën hebben die gewoon... ook heel oké zijn dat je die never nooit gaat uitleven.
Ja.
En dat kan een geile fantasie zijn. En dan kan je enorme erecties of enorm nat van worden. Maar gewoon waar het om draait is... dit is niet handig om ooit echt te gaan doen.
Nee.
En dit houden we bij fantasie. Uitstekend.
Ja.
En andere fantasieën, die kun je wel gebruiken. En dan is het mooi als je ze gaat delen. En is het mooi als je inderdaad zegt van... hoe kunnen we dit echt gaan maken? En ik heb een filmpje gezien. Zo'n threesome. Hoeveel benen krijgen we nou in 1 vierkante meter?
Ja, precies. Dus twister, weet je wel. Een spelletje van vroeger.
Maar wat denk ik ook weer beperkend kan werken... is dat waarom ik het niet altijd deel... omdat een ander het niet altijd begrijpt. Maar hoe, en dat natuurlijk...
Hè? Ik begin nu wel heel nieuwsgierig.
Ja, dat snap ik. Ik zal het een keertje uittekenen. Nee,
nou,
maar, hè, dat...
kun je niet een eenvoudige variant die niet zo schadelijk is
nee,
vertellen?
Weet ik veel.
Iets met twister.
Iets met twister, ja.
Iets met twister. Nee, maar ik heb nu geen voorbeeld.
Hoeft
maar
het niet.
Soms dan denk ik, nou ja, dat is een beetje gek om te delen. Of dan wil je, en omdat een ander het ook wel misschien niet kan begrijpen... of zelfs afkeurt, of...
Praat je dan over een partner van je, een sekspartner of je eigen partner? Of hoe?
Over een ik heb meer met alleen mijn eigen partners seks gehad. Mm-hmm. Maar dat ik niet helemaal in het begin durf je echt niet alles te delen. En dat is over prestatiedrang. Ik heb wel die plaatjes een beetje nodig om klaar te kunnen komen.
Ja, tuurlijk. Is dat goed? Dat vind ik leuk dat je dat zegt. Want dat is iets wat ze al met mannen associëren. Hè? Mannen zijn heel visueel, vrouwen niet. Dat zijn cliché teksten. Dat blijkt dus ook niet zo te zijn, zeg jij.
Wat mij betreft niet. Nee, zeker niet.
Zeker niet altijd.
Ik doe heel vaak met mijn partner inderdaad de foto's die dan online op Reddit of weet ik wat tegenkomt of FetLife. Die sla ik dan op en dan stuur ik dat door. En dan zit hij, oh, dat is wel interessant. En andersom doet hij dat ook. En dan zijn we gewoon allebei aan het werk. Maar
van werk kwam niet veel meer.
Maar die open relatie, die gun ik. Wat dat betreft is dat goed voor elke relatie. Alleen dat is er vaak niet.
Nee.
Nee. Maar dat is ook dat je dus toe gaat geven dat je een viesrik bent.
Dat
is inderdaad dat ik durf te zeggen ik ben een viezerik, dat heeft ook best een tijdje geduurd. En dat ik durf te zeggen ik ben een slet, dat heeft best een tijdje geduurd. Dat, en nu zijn het inderdaad woorden die ik kan gebruiken voor mezelf waar ik me goed bij voel.
Ja.
Maar ja, bijna iedereen, echt heel veel mensen die voor het eerst BDSM tegenkomen, die denkt vooral, hoe kom ik hier vanaf?
Nou ja, je hebt
volgens mij... Vertel eens, hoe dan?
Nou, heel veel mensen denken van oh jee, dat ik dit nou meehaak, waar komt het vandaan? Alleen die gedachte al, waarom wil ik dat weten, waar het vandaan komt?
Ja, precies.
Niet dat ik wat aan wil doen, maar
meegemaakt.
Gewoon... Ja, het is wel, dat daardoor komt het.
Ik ben gek, ik deug niet, ik ben raar.
Zit altijd in de hoek van ik ben gek, ik deug niet.
Maar Hans, heb jij niet in een andere podcast wel eens verteld... ook hoe jij op een podium eigenlijk zag... Dat jij je daartoe aangetrokken voelde.
Ja.
En toen pas antwoorden kreeg ook.
Nou,
die heb ik even niet aan scherp in mijn hoofd.
Waar het vandaan komt is dat ik gewoon al vrij jong seksuele fantasie had. En die vooral uitleefde met een Barbie.
Dat verhaal, ja.
En dat ik gewoon als hippie en feministische jongen... dat zeker niet durfde uit te voeren. Niet eens durfde voor te stellen uit angst inderdaad... ook over nagedacht, waar komt dat vandaan en hoe kom ik hier vanaf? Want zo wil nooit iemand mij. Mm-hmm. En toen ik 20 was, toen kwam er inderdaad een dame op het podium... bij de voorlichtingsavond van de VSSM.
Ja, ja.
En die zegt van, nou, wat ik nou geil vind is... en ze noemt zo al mijn geile fantasie.
Ja, dat heb je verteld. Ja,
ik dacht echt van, jee, het bestaat.
Dus kortom, we moeten er met elkaar meer over praten.
Ja,
ook,
ja.
Ik ben niet de enige. Of van dat moment heb jij heel duidelijk gehad.
Ja. En ik ben niet de enige die bepaalde dingen geil vindt. En ik ben ook niet de enige die af en toe denkt van... oh jee, ik krijg een erectie. Oh, zie je wel. Ja, nee, daar gaat hij al. Ja, ik ben ook oud ook. Hè. God. Oh, fuck.
En ik had op mijn 16e al. Hè. Ik ben nu 26, dus kan je nagaan. Dus,
God, een beetje lang mee dan, hè?
Vroeg oud,
ja, heel lang, al 10 jaar. Ja, heel zielig. Nee, maar het is wel een dingetje, toch?
Het is zeker die loop waar je in komt. En als je dan iemand hebt... die inderdaad zegt van, seks is meer dan PIV, hè, penis in vagina. Er zijn nog ontzettend veel andere dingen... en daar heb je lang niet allemaal erecties voor nodig. En dat je kan hele, hele, hele geile avonden hebben... zonder dat er een erectie echt is. En zelfs ook zonder erectie kan je nog steeds wel klaarkomen.
Klopt,
Dus op het moment dat je dit een beetje die vaste ideeën daarover los gaat laten... En je kunt daarover gaan praten. Maar dan moet je dus woorden gaan geven aan dingen.
Ja.
Dat is een ingewikkeld iets. En dat is voor een hele hoop mensen een doodeng idee.
Maar vinden jullie ook niet... ik vind het steeds moeilijker. Wat wij nu bespreken... is voor mij eigenlijk allemaal heel vanzelfsprekend. En ik denk, nou, dat moet ik gewoon lekker doen. Wat ik me te weinig realiseer is dat dat in onze comfortzone zit, zeg maar. Mm-hmm. Waardoor mijn hele perceptie is nu zo dat we dat even makkelijk bespreken. Ja. Maar ik begrijp nu eigenlijk dat 99% van de mensen dat niet doen, Hans? Of kunnen doen?
Ik denk, nou ja, als je alleen al gaat kijken naar hoe er op homofilie gereageerd wordt in heel veel gebieden in de wereld. Nou, gemiddeld 10% is homo. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat dat in andere landen anders is. Mm-hmm. Dus er is sowieso wel 10% wat het niet heeft over dingen. Nou, lang verhaal kort. Er zijn allerlei gebieden waar we het niet over hebben uit angst niet erbij te horen.
Niet in de groep te passen, zeg maar.
Ja, en wat is dan de groep waar je bij wil horen? Nou, als inderdaad de groep is... pak een beet, ik ben een echte geestelijke en ik heb dat niet, die gevoelens.
Terwijl ik een jongetje gebruik achter de coulissen van de kerk.
Precies. Maar daar kan je het dan niet over hebben. Nee. Nou, gebeuren verschrikkelijke dingen in.
Zeker.
Doordat mensen juist hun eigen seksualiteit ontkennen zoals ze zijn.
Ja, en we verpreuten ze ook met z'n allen elk jaar opnieuw. Ik bedoel,
Steeds meer.
Als je dan, ja, ik denk ook als je kijkt naar want waar gaat het dan mis? Het open en eerlijk durven praten op de middelbare school over die seksuele... hoofdstuk 5 biologie. Ik vergeet het nooit meer. Die werd bij mij overgeslagen, want ik zat in christelijke school natuurlijk.
De
Maar als zou het maar iets platter worden, bij wijze van spreken. Gewoon iets meer bespreekbaarder in plaats van allemaal statig. En
Paarse Vrijdag is gewoon in een hele hoop scholen wordt niet aan gedaan.
Wat is Paarse Vrijdag?
Dat is een dag waarin anders zijn en homoseksualiteit alle andere vormen van seks.
Bespreekbaar worden gemaakt.
Ja, gewoon benoemd worden in ieder geval. Dat het zou
om het bespreekbaar
kunnen
te maken.
Ja. Mm-hmm. En dat je dan met z'n allen een paars blouseje, shirtje, truitje draagt.
Oh, okay.
Om dat met z'n allen een beetje neer te zetten.
Dat zou niet heel goed zijn.
Nee,
maar het zou in dat opzicht natuurlijk heel goed zijn. Ik weet dat de VSM bijvoorbeeld, de Vereniging Studiegroep Sadomasochisme, van oudsher een baken van wijsheid op het kinkgebied.
Yeah.
Is nu een klein beetje links en rechts, ik wil niet zeggen ingehaald, maar ondersteund door andere. Yeah. Ja. Die hebben altijd wel heel veel voorlichting gedaan op scholen en bij politie bijvoorbeeld en bij anderen. Yeah. Dus misschien als we dat intensiviseren, dat wel zou bijdragen tot een gezondere seksuele moraal of zo.
Ja, maar mensen durven het niet meer aan. Ik bedoel, op het moment dat je nu kijkt wat gebeurt er op Insta, als je dat aankondigt, dan word je al geblokt.
Ja, dat is waar.
Dingen die gaan over SEX. dat is sterretje X.
Ja.
We hebben het over SEGS met SEGGS.
Maar de verpreutsing. Ja.
De verpreutsing die gewoon waanzinnig is.
Ja, dat is echt waar.
In mijn tijd, ouwe lul, in mijn tijd heb ik op de lagere school, in de eerste klas, in de tweede klas, en toen ik ben blijven zitten, weer in de tweede klas en in de derde klas seksuele voorlichting gehad.
Ja, ik ook.
Ik begon het op een gegeven moment een beetje boring te vinden. Maar ik hoor heel veel kinderen die het nu gewoon niet meer krijgen.
Nee. Ja,
zou je dan meer kans krijgen op geslachtsziekte. Het is bewezen. Het is echt keer op keer. Het is aantal keren onderzocht. Iedere keer dat gewoon je de seksuele voorlichting weghaalt, krijg je een toename in geslachtsziekten, een toename in ongewenste zwangerschap.
Ja, tuurlijk, ja.
Het is er wel, maar het is er niet. Want ik weet, op de basisschool heb je ook thema's. In groep 7 en groep 8 krijg je die. En daarna is dat klaar. Dan heb je geloof ik wel een keertje biologie een hoofdstukje erover op de middelbare school. Ja. En dat is het hem. Dus het is er wel. En het is gewoon heel erg, ja. We noemen het geen. Het is allemaal zo, zeg dat. Het is voorzichtig benoemd.
Ja, precies.
Maar het gaat over voortplanting of het gaat over ziekte.
Ja.
En het gaat niet over genot.
Nee.
En ik denk
over baarmoeder als kanker als je zoveel geneukt hebt.
Ja.
Dat. Ja.
Maar gewoon niet over het feit dat je als man beter kunt besnijden, want dat je daardoor minder baarmoederhalskanker hebt. Niet over vaccinaties die daar tegen kunnen helpen.
Ja.
Niet over van wat doe je met een clitoris en waar zit die
eigenlijk? Maar er is nog één ander dingetje wat ik ook nog even wil benoemen. Kijk, ik had seksuele voorlichting van onze Engelse lerares. Die deed dat erbij in een aparte klas. En het was een sexy jonge dame. En toen had je nog dat de leraar zaten soms op een verhogingje. Dus als een tafeltje. En dan zat ik daar dus voor. Ik zat op de eerste rij. En zij droeg kousen en laklaars. Ik denk nog wel eens dat vanuit die tijd mijn voetfetisch misschien stapt. Maar zij vertelde dus over allerlei vormen van seksuele belevingen. Heel open. En er was in die tijd ook niemand lachte. Ook ja, een beetje in het begin. Hè. Dat vond ik fantastisch. Want dan heb je ook nog een keer het ding dat ik als klein pieperjongetje daar met een stijf in de bank zat. Ik dacht lekker naar mijn Engelse lerares. Had ik maar aan op te geilen. Dat vond ik alleen al een feestje. Begrijp je? Ik bedoel van... Dus dat dat bespreekbaar werd. En ja. Dat er over seks gepraat werd. Met rode oortjes zat ik dan te luisteren.
Ja.
En het werd niet weggelachen. Het werd wel zenuwachtig belachen, zeg maar. Maar er was altijd aandacht voor. En het maakte dingen in... Ik vroeg dingen aan mijn moeder daardoor bijvoorbeeld ook naar de hand. Weet je wel? En dat lijkt me sterk dat dat nu nog gebeurt of zo. Kinderen moeten zichzelf maar opvoeden via Instagram en TikTok.
Heel veel kinderen halen dus hun voorlichting uit porno.
Ja.
Want er wordt niet over gesproken, want er mag niet over gesproken worden op school. Want anders dan gaan de ouders in de clinch.
Ja, precies.
Ik vergeet nooit meer. Wij komen van de ik woon op de Bijbelbelt. Dat had een lerares een condoom op een bezemsteel gedaan om te laten... Nou, schande. Dat kon echt niet.
Nee. Ja, waarom kon dat niet?
Ja, dat was veel te visualiserend.
Dan zette je aan tot seks.
Ja.
En waarom mag dat niet?
Nou,
ik vraag dat nu even.
Ja, nee, de gedachte is natuurlijk dat je geen seks hoort te hebben tot het huwelijk. En dat je ook geen seksuele gedachten zou moeten hebben tot het huwelijk. Vertel dat die hormonen in je razende lichaampje van een puber. Maar gewoon, je hoort geen seksuele gedachten te hebben. Want dan ben je rein en puur. En, dan
kun je... en je gaat naar de hel als je seks hebt voor die tijd.
Je gaat naar de hel als je naar de seks hebt.
Maar wie wil nou in de hemel zitten tussen allemaal mensen in witte jurken en druiven?
Op het moment dat je bedenkt dat de hemel gewoon eeuwig mooi is. En dat de hel afgrijzelijk lijden is tot in oneindigheid. Als je daarmee wordt opgegroeid, dan ben je bang voor dat soort
dingen. Ja.
En schaamtecultuur is... Ik bedoel, ik weet nog dat mijn moeder, naïef als ik was, dacht ik van... Het is wit, dus het zal vast geen vlekken maken op wit lakens. Dat mijn moeder op een gegeven moment zei van... Hans, ik geloof dat je toch wel een beetje veel bezig bent met zelfplezieren... Want daar krijg je ruggenmergtering van.
Oh, echt?
Ja.
Oh, really?
Lief bedoeld, best een open-minded vrouw vanuit 1916. Maar gewoon, want ze zijn uit zichzelf begonnen over seksuele voorlichting. Maar dat soort dingen, ja, dat was wel wat je geloofde. Dat was wat je meekreeg. Dat was de waarheid.
Ja.
Man.
Ja.
Heftig hoor.
Ik heb intensief geprobeerd om niet aan mijzelf te zitten. Hele periodes.
Oh ja.
Tot ik het opgaf.
Af.
Ja, mag niet.
Nee, maar ik denk dat daar ook echt wel een verandering ligt. Ik bedoel...
Je bedoelt nu?
We er op jongere leeftijd veel open over praten. Ik bedoel, ik heb wel eens eerder benoemd, ik heb ook kinderen. En ik vind dat heel mooi. Mijn dochter zegt dan van... Nou, als je iets vraagt over seks, dan moet je bij mijn moeder vragen. Want dan kan je over alles praten. En dan denk ik, yes, daar heb ik iets bereikt.
Ja.
Maar ik ben de enige. En ik ben tegelijkertijd ook de vrouw die over seks praat.
Ja.
Ook met jongens. En met meisjes. Nou, dan heb je een heel gedoe ineens.
Maar eigenlijk heb
of
je dan
kan je een gedoe krijgen.
Precies, want dan heb je alweer een stigma. Van je bent dus in de ogen van velen ben je een sekswerker. En je hebt kids. Nou, dat is wel iets wat de duivel verzoeken is, toch?
Zeker,
ja.
Ja.
Dus dat je daar dan toch mee, dat vind ik echt lovenswaardig. Dat wist nog niet eens dat je, maar goed dat je dat dan ook zo doet. Want...
Ook dat is natuurlijk in wezen weer prestatiedruk. Mm-hmm. Hoe moet je normaal zijn?
Precies.
Ja.
Want dat je als sekswerker niet een goede moeder kan zijn. Dat je als alleen opvoedende moeder geen goede moeder kan zijn. Dat het geen goed gezin kan zijn.
Dat is de mooiste zin uit mijn leven geweest van iemand die mij onderzocht. Op het feit dat ik wel, een hoer sekswerker. En er werd gedacht dat ik niet goed voor mijn kinderen kon zorgen. En toen zei die vrouw, en dat vergeet ik nooit meer... tegen degene die dat dan had gezegd... joh, sorry Jess, ook al ben je, al zou je echt een hoer zijn en op de wallen staan... dan ben je, kan je nog steeds een goede moeder zijn.
Zeker.
En dat ben je. Jij bent een goede moeder. Je beschermt ze. Je houdt ze van de social media kant waar je ze niet wil hebben. Je doet niet vol in beeld. Je houdt op zoveel opzichten rekening. Jij bent een goede moeder.
Nou, ik heb onlangs een podcast online gezet over een high-class escortbureau.
Mm-hmm.
En het verschil met, misschien is het goed om even te duiden... dat de term sekswerker, die wordt eigenlijk toegekend aan iedereen die een vorm van sekswerk doet. Maar de perceptie bij veel mensen is natuurlijk, als jij een vrouwelijke of mannelijke sekswerker bent, of sekswerker in general, en jij dat je dan dus altijd ook middelen gebruikt, dronken bent, als een sloerie in de goot ligt. En dat er een andere categorie bestaat van hoogopgeleide vrouwen die hele...
Nee. Je bent slachtoffer.
Oh,
je bent zielig. Je bent...
Dat is waar.
Omdat dat alles wat
want anders
wat je kan.
Dan zou je het nooit doen.
Oh, ja,
dus daarom
ja.
kun je ook geen kinderen opvoeden.
Dus dan kan je ook geen kinderen opvoeden.
Ah, ja, okay. ja.
Nou, en in mijn geval...
Maar het onderscheid wil ik dus even benoemen.
Dat ja.
Bullshit, en dat het bullshit is. En dat er gewoon politieke partijen garen bij spinnen... om die achterlijke angst overeind te houden.
Ja.
Want dan maak je ze maar goed bang. En ik zijn die arme slachtoffers, die help ik hoor.
Ja.
Met mijn strenge regeltjes... waardoor ze eigenlijk alleen maar meer in de problemen komen.
Precies. Ja, maar het is waar.
Walgeluk.
Ja,
walgeluk.
Nou, en kijk, wat voor mij een verschil is. Ik ben een sekswerker. Nou, ik heb vorige keer ook al genoemd. Mijn schoonmoeder vindt het verschrikkelijk als ik dat zeg over mezelf.
Hmm.
Maar zij, voor haar trekt
schoonmoeder, ze is een sekswerker.
Maar wat voor haar het verschil maakt tussen een sekswerker en niet, is zeg maar, ja, ze zegt, maar jij hebt geen seks met je klant. Dat heb ik ook niet. Ik heb geen seksuele handelingen. Maar ik heb wel seks in iemands hoofd, hè? Ik bedoel, ik doe dan inderdaad, ik raak geen piemel aan. Of er is geen fysieke seks. Hoe noem je dat nou duiden? Dat is moeilijk.
Nou, dat betekent dus...
Voor mij heb je dan wel seks. Maar goed, dat is het punt. Voor hun is het alleen maar penis in vagina.
Ja, dat is dan het verschil. Dus ik ben geen sekswerker. Ja. En mensen die dan achter het raam staan en iemand voor €50 binnenkrijgen. Ja. Dat is dan wel een sekswerker. Dat is het grote verschil voor hun.
Ja.
Ik vind het ook heerlijk om haar te plagen. Zeg, oh, ik ben een sekswerker, hè?
Maar de prestatiedruk hebben we net al even aangekaart. Ook binnen andere culturen. Ik ken verschillende commerciële meesteressen... die mannen krijgen uit, laten we zeggen, de islamitische cultuur.
Ja.
Wisselend. Die bijzonder onderdanig zijn.
Mm-hmm.
Maar die naar buiten toe... de macho-jongen uithangen.
Mm-hmm.
Dat is ook een vorm van prestatiedruk, toch?
Ja,
en op die manier het ontkennen van je eigen seksualiteit. Je
die zijn er veel.
Ja.
Niet zozeer alleen religie.
Nee, daar geef ik even als voorbeeld. Ja. Is misschien een beetje beperkt.
Het is veel breder dan dat.
Licht eens toe.
Ik denk dat alle mannen die bij mij dienen... hebben allemaal een leidinggevende functie.
Ja, maar dat is een beetje een cliché, zou je bijna zeggen.
Ja. Oké, dan zitten alle clichés bij mij. Ja.
Dat is ook, neem ik gooi het even in de groep. Dus gewoon,
op het moment, en ik denk zeker niet, want ik ken ook zat mannen die inderdaad bij mij komen voor een cursus dominantie en die hebben echt een dominante baan. Dus het is echt niet zo dat alle dominante mannen in hun werk daardoor onderdanig worden.
Nee, zo bedoel
maar,
ik het ook niet.
Nee. Maar dat even wat clichés wegwerken.
Vink, cliché 1.
Nee.
Ik voel hier wel een zekere prestatiedruk.
Ja, kom op, Hans. Nou, even doorpakken.
Maar even zonder dolle. Die mensen die genieten van hun seks. En dat mag niet. En dat moet dus op aparte plekjes. En dat moet... Ja. Heimelijk.
In een andere wereld.
Je moet in een andere wereld.
Ja. Dat is ook alweer een beetje spannend.
En hebben we het nog niet eens over gewoon, hè, als ik het over kinky talks heb. Waar ik het vooral gay toch mannen heb over kinky seks.
Daar moet je even wat meer over vertellen, want dat doe jij dus ook.
Ja.
Daar had je al wel eens wat over gezegd, maar misschien even iets uitgebreider. Dan praat je met specifiek gay mensen? Of?
Nou, het is niet specifiek gay mensen, maar gewoon de groep waarin ik dat gestart ben. Mm-hmm. En Adalberto, als Mr. International Rubber. Die heeft natuurlijk een grote gay follower groep.
Mm-hmm.
En op het moment dat je dan met elkaar zegt van we gaan hier praten over lastige onderwerpen. Dat is waar we het voor deden. Hè, dat er ook binnen BDSM slachtoffers bestaan. Dat er foute relaties bestaan. Dat er mishandeling bestaat.
Zeker.
De druk die er is. Als je het nou over prestatiedruk hebt. Hoe funny, loving, gay je wel niet moet zijn als je homo bent.
Mm-hmm.
De aflevering die we hebben gedaan over suïcide. Die gewoon echt veel hoger ligt onder homomannen. Nog hoger onder bimannen. Maar die veel hoger ligt onder homomannen. Dat mocht niet van een aantal mensen. Een aantal mensen die dat toch niet zo tof vonden. Als je het daarover ging hebben. Want
mannen uit de gay scene.
Uit de gay scene die vonden, dan zijn we zwak. Dan worden we als zwak neergezet.
Maar ik,
want we plegen zelfmoord en dat is zwak.
Dat is toch menselijk?
Nou ja, ik vind het ook absoluut menselijk als je snapt hoe die mensen al vanaf heel vroeg geleerd worden om zichzelf te ontkennen. Ja. En hoeveel moeite ze hebben om aansluiting te vinden. Hoe ze, wat voor trauma's ze meemaken. Ik bedoel, als je nagaat dat als ik bedenk dat mijn seksualiteit ertoe leidt dat ik aan de andere kant van de wereld word gestenigd.
Precies,
ja. Dat doet wat met mijn seksualiteit.
Zeker.
Ja. Dat maakt de kans dat ik mijn mond hou over mijn seks, over prestatie. En omgekeerd dus ook, als ik dan gay ben, waar moet ik dan aan voldoen? Hoe jong en beautiful moet ik wel niet blijven? Mm-hmm. Hoeveel energie moet ik wel niet hebben? De jongens die ik zie voor chemseks, dat is in een aantal gevallen, is dat juist ook toch daarover. Hoe bereik ik die enorm hoge standaard van seks die ik meen te moeten kunnen bereiken?
Jongen. Heftig, maar goed dat je daar dan ook iets van maakt. Voor de luisteraars, we gaan het linkje er even bij zetten. Als je het goed vindt, is misschien wel leuk.
Kinkytalks.nl.
Kinkytalks.nl. Voor degene die niet kan wachten tot het eind van de aflevering. Oh, dat maakt niet meer uit tegenwoordig. ik ben er even naar, eventjes, nou ja, precies. Even naar jazz.
Hi.
Ja. Hi. Als meisje, toen je wat jonger was. Ja. Jij moet natuurlijk, je bent nu een redelijk, in mijn ogen, vrijgevochten vrouw. Als ik het zo mag omschrijven. Dat vind ik heel positief. Je bent ook een voorvechter van de vrije seks en de women power, zeg maar, allemaal hartstikke goed. Daar ben ik 100%, 1000% voor, net als Hans. Maar jij bent natuurlijk door fases heen gegaan.
Ja.
Zou je nog misschien kunnen terughalen? Want dat is misschien herkenbaar voor wat jongere luisteraars. Niet dat jij zo oud bent, maar jonge dames, heren, die denken van, goh, dat zijn dingen die ik ga herkennen. Want waar ben jij doorheen gegaan aan dat je dacht van, ja, dat moet ik zo doen? Dus ook prestatiedingen van
Op seksueel,
ja, precies.
Of een seksuele reis, zeg maar, als zich.
Ja, we hebben een paar dingen daarvan gezegd. Nou, dat is interessant om even te melden. Toen ik heb bijvoorbeeld heel veel moeite gehad. Wat was voor jou een struikelblok toen je...
Even vooropgesteld, ik heb nooit enige vorm van voorlichting gehad. En de social media's waren ook helemaal niet zo zoals het nu is, zeg maar. En het was superchristelijk. Internet was voor mij ook echt niet een no-go. En als het er hadden, zat een of andere van Tele2 blokkade, dan kon je pornosites, waren echt niet te vinden. Teletext had ik. Dat was mijn die oproepjes.
Enige pornosite, ja.
Had je op teletext had je die oproepjes van vrouwen of in de intro's van seksverhaaltjes. Nou, daar ging ik lekker op.
Teletext, luisteraars, is iets uit de vorige eeuw. Dat is gewoon een pagina met tekst op je tv. Daar kon je informatie uit halen.
Bestaat nog, toch? Of niet meer?
Het bestaat
nog
zeker
nog wel, ja.
Maar goed.
Af en toe druk ik je op dat knopje.
Oh, wat doe ik nou? Dus ik had geen voorlichting. En wat als ik dan denk aan mijn seksuele reis so far, weet ik mijn allereerste keer, dat doet gewoon zeer. Er is geen genot. En bij mij was er geen genot aan de
dat
eerste keer.
Dat hoor je
keer
vaak van vrouwen, toch? Dat,
ja, en dat deed echt dat ik echt dacht, nou, is dit het dan? Dit is, vind ik echt bizar. Dat is dan een van de eerste dingen. En voor de rest, ja.
En wel de prestatiedruk dat je het lekker moest vinden.
Zeker, je moest ook klaar kunnen komen. Ik wist niet eens wat een orgasme was. Als ik op mijn fiets zat, dan wist ik wel dat dat lekker was. Maar verder dan dat kan ik ook niet
dus
echt.
Je bent een bicycle girl. Ja.
Volgens mij heeft elke vrouw dat gevoel een keer gehad.
Oh, dat is in te vertellen. Is dat zo? Wat voel je dan op een fiets?
Ja, je zit op dat puntje van dat zadel. En dat gaat over je klitje heen als je fietst. Met je benen gaan heen en weer. En op een gegeven moment denk je, ben je half aan het rijden zo door je dorpje heen. En denk je, nou, dit is heel lekker.
Ja. Dus daarom rijden meiden zo hard. Nu snap ik het luisteraars. Nee, maar dat is heel leuk.
Elektrische fietsen is uit de boos.
Dat is helemaal aan, hè? Dan kun je zo'n zadel wat mee gaat wippen. Goed, we dwalen weer helemaal af. Maar dat was voor jou dus een prestatiedruk. Om het, zeg maar, de goede minnares te zijn, terwijl je pijn had eigenlijk.
Ik wist er ook niks van. En ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik wist in ieder geval dat je altijd klaar moest kopen. En het liefst dan wel een stuk of 8 keer.
Ja.
Want je moest dan wel een vrouw, een meisje zijn die makkelijk klaar kwam. Dat vinden mannen heel interessant. Dat doet iets met hun ego. Worden ze ook groter van.
En zeggen dat hij veel spuit. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Dat hij echt. Ze hebben nooit een man gehad die zoveel heeft gespoten.
Oké, nee, heb ik nooit zo last van gehad.
Ja, sorry. Ja, excuus. Nee.
Wat ik wel heel lastig vond, is dat ik... ik kan niet alle condooms verdragen. Aha. En daar kreeg ik altijd schimmelinfecties van. Terwijl, als ik dan seks had, dan zei ik nooit, nee, niet dat merkje, dat gaat niet. Dat liet ik altijd toe. En dan een week later had ik weer een schimmelinfectie.
Lekker
dan, en dat nam ik dan op de koop toe. Omdat ik niet durfde te zeggen, dat condoom gaat niet. Of die smaakjes, dat is ook heel een reinste onzin.
Smerig, Hoezo moet je lul naar aardbeien smaken? Waar gaat het dan?
Ja, what the fuck, was het gewoon goed. Ja.
Ja, en dan is die gewoon lekker, weet je wel. Ja.
Maar, dus ik heb heel veel mezelf aan moeten leren. Daardoor ben ik absoluut sletterbak geworden. En ben ik de eerste instantie de onderdanige kant gaan bekijken. Omdat dat de meest makkelijke kant was. Omdat dat onderga je. En dat is denk ik wel iets wat mij in het verleden getekend hebt. Omdat ik... dat was een makkelijke positie om aan te nemen. Dan moest je gewoon maar volgen en leiden. En pas later, als je ouder wordt, leer je ook om voor jezelf meer te vertellen. Joh, ik heb liever dat je dit doet of ik vind dit fijn. Of je gaat je eigen fijne dingen opzoeken. Maar dat mondigheid om te zeggen, dit is niet lekker. Dat is moeilijk om te zeggen. Nog steeds vind ik wel. Van, ja. Ja, ik vind het gewoon, ja, dat haalt de sfeer een beetje weg. Het haalt de rush er een beetje uit.
Ook afhankelijk van hoe je partner daarop reageert. Hè? Op het moment dat het... prestatiedruk, voor mij als partner heel belangrijk is dat ik zonder dat ik informatie heb gehad van jou gelijk weet hoe jij het lekker vindt en jou laat komen als een zonnetje 8 keer. En het lange verhaal kort, daar haal ik mijn mannelijkheid of mijn zelfwaarde
identiteit
vandaan.
Ja.
Dan kan je voorstellen dat van de weeromstuit jij denkt van ik kan even niet zeggen dat dit echt 2 centimeter naar rechts hoort. Ja. Dat zijn dingen waar je het dan niet over kunt hebben. Dus de kwetsbaarheid uit de prestatiedruk van de een creëert de prestatiedruk van de ander.
Precies.
Waardoor omgekeerd, dat escaleert waanzinnig.
Ja. En dan zou het ook heel erg helpen als je gewoon wederzijds als sekspartner of degene anywhere waar je seks mee hebt, gewoon eens vragen van hoe is het voor jou? Niet per se tijdens, maar na afloop even evalueren. Eigenlijk wat commerciële meesteressen, wat ik ervan weet, vaak doen. Na afloop heb je even een gesprekje met je slaaf.
Joh, en van tevoren ook, hè?
Nee, maar ik bedoel meer tijdens.
Tijdens kan natuurlijk even kun je toetsen. Maar ik bedoel meer van, dat zouden dus meer mensen moeten doen. Want als je dus gewoon vraagt van, werkt dit wel voor jou? Vind je het wel fijn? Kun je wel vaginaal klaar? Ik zou dat als man vragen. Niet misschien tijdens, maar dan zou ik van tevoren...
Maar zou je dat ook hebben gevraagd toen je 19 was?
Zo lang geleden, nee.
Ik had het niet gedurfd.
Ik hoop niet, nee.
Nee.
En
bedoel, nog veel korter geleden. Bedoel, dat ik mijn gedachten had over de manier waarop mijn vriendin toen moest klaarkomen. En daar aanvankelijk ook heel lekker van klaar kwam. Maar ja, dat was wat ik op mijn repertoire had. En ik was er niet breed genoeg in voor haar. En dat zij op een gegeven moment moest huilen omdat ik weer hetzelfde deed wat vroeger zo lekker was geweest. Dat ze me zei dat het gewoon echt niet lekker was. Ja. Dat was voor mij heel pijnlijk op dat moment.
Ja, precies. Mm-hmm. Maar goed dat ze het zei, toch?
Het is goed dat ze het zei, maar gewoon... ik kon daar niet goed mee uit de voeten op dat moment.
Ja. Nee, dat herken ik wel. Want ik heb bijvoorbeeld ook vriendinnen gehad die dingen voor mij deden, en soms nog wel eens doen, in een soort van... laat dat maar doen, want ik weet dat hij daar geil van wordt. Mm. Maar daar zit voor mij ook een dingetje in van, dat kun je maar so far doen of zo. Er zit een heel subtiele grens in. Heb je dat ook?
Ja, nou, ik zeg altijd van je, ik maak met klanten maak ik vaak zo'n lijst om dingen op elkaar af te stemmen. Hè. Dus wat is hot? Wat doe ik voor jou en not? En die wat doe ik voor jou, dat is altijd, eigenlijk loopt daar een lijn door het midden. Als ik het vaker herhaal, ga ik het wel leuk vinden, wordt het hot. Als ik het vaak genoeg herhaal, dan ga ik het eigenlijk vervelend vinden.
Ja, ja, ja.
En dat zijn dingen, dat is goed om daarover te hebben.
Maar heb jij bijvoorbeeld ook dat, dat is even een vrij cliché dingetje, maar dat mannen toch vaker 1 of 2 dingetjes willen, en dat kunnen ze heel vaak herhalen in de omgang met verschillende vrouwen desnoods, om klaar te komen. Je hebt altijd wel een favoriete lijstje van een top 10 of een top 3 waar dingen in staan die altijd wel werken, zeg maar. Maar bij vrouwen is dat toch volgens mij anders. Die zijn er toch breder in? Of is dat ook
ik denk wel dat dat waar is. Juist omdat we als mannen toch zo enorm zijn opgevoed en niet kwetsbaar zijn. Mm-hmm. En nieuwe dingen uitproberen is kwetsbaar.
Ja. En vrouwen durven dat makkelijker, bedoel jij te zeggen?
En ik denk dat vrouwen dat gewoon omdat ze veel meer onderling praten. En onderling ook praten over seks nog meer dan mannen. Want mannen praten over hun prestaties.
En mannen roepen alleen maar van goed geneukt, dit en dat. En vrouwen gaan veel meer.
En holle praat. Ja. Terwijl vrouwen toch vaak meer ook uitwisselen over wat ze vonden van iemand. En partners aan elkaar aanraden en zo. Nou, dat zijn echt dingen die gewoon mannen niet zo snel doen. En daardoor denk ik dat mannen gewoon ook een beperkte repertoire krijgen.
Maar is ook, ja, dat kan. Dat ben ik met je eens, zeker. Maar ik dacht ook, wat ik wel eens had gelezen, is dat omdat vrouwen eigenlijk, als je het puur dierlijk bekijkt, zoveel mogelijk zaad van zo sterk mogelijke partners moeten binnenkrijgen, hè, voor een goede voortplanting. Dat vrouwen dus ook makkelijker dierlijk gezien veel meer openstaan voor verschillende seksuele varianten. Want mannen hebben verschillende seksuele voorkeuren. Dat vrouwen vanuit die gedachte onbewust misschien makkelijker kunnen meeschakelen. Dat is iets wat ik niet, dat citeer ik nu half. Hè. Ik heb het niet helemaal goed onthouden. Maar...
Ik weet wel dat inderdaad er meer prikkels zijn die voor vrouwen geil kunnen zijn dan voor mannen. Mannen worden, heteromannen worden vooral van heteroseks opgewonden. En vrouwen worden, dat klinkt een beetje plastisch, maar dat is, zo was het onderzoek. Vrouwen worden ook meer vochtig en fysiek opgewonden van lesbische seks. Niet alleen heteroseks, soms zelfs niet eens zozeer van heren heteroseks. Maar ook van aapjes die met elkaar neuken.
Okay, maar heeft dat te maken
dus
ook
de seksuele sfeer.
Okay. Ja? Vrouwen hebben ook een aantal extra prikkels dan mannen. Ik voel iets aan je. Dat hebben vrouwen veel meer dan mannen.
Nou, ik ken een paar vrouwen die zeggen, wat wil je er gehad over gevoel? Die willen gewoon...
Nee, maar ik weet dat er... Ik benoem het niet goed en dat zou ik even op moeten zoeken. Vrouwen zijn verder ontwikkeld in het aanvoelen of het zien van iemand dan dat mannen andersom zijn. En vrouwen koppelen alles aan elkaar en mannen een stuk minder natuurlijk.
En hoe werkt dat dan? Even praktisch met een voorbeeldje bijvoorbeeld. Hoe...
Weet ik veel. Als ik nou ruzie met jou krijg, dan kan ik iets van 2 maanden geleden nog bijhalen. Dat hebben jullie mannen een stuk minder.
Nee, die ballast schakelen wij af, zeg maar.
Ja. Ja. Ja, maar wij connecten alles veel meer dan dat mannen doen. Als mannen gewoon zeggen, joh, je hebt een leuk jurkje aan, dan bedoelen ze niet dat je lelijke schoenen hebt. Maar dat kunnen wij er wel bij gaan.
Maar daarom zeggen vrouwen dan, oh, was mijn jurk van gisteren niet leuk. Dat is altijd
bijvoorbeeld. Dat of dan... dat kunnen wij heel, heel anders beredeneren dan jullie zijn gewoon praktisch. Gewoon, dit is wat we zeggen.
Ja, meer is het ook niet. Hè? Als een man zegt, wat zit je haar leuk? Dan meent hij dat vaak ook gewoon dat moment, toch? Of ja, ik weet niet, Hans. Maar...
Ja, je ziet me inderdaad alweer een beetje schudden van man, ja, daarom. Vrouw, man, vrouw, ja. Vrouw. Ik denk dat mannen ook steeds meer aan het twijfelen zijn over ook dingen als hun uiterlijk. Laten we helder zijn. Vroeger was dat toch veel minder... als je kijkt, nou, ik kom even niet op zijn naam, maar die barbaar met zijn prachtige haren.
Conan de Barbaar.
Ja, dat soort types. Er is veel meer aandacht voor mannelijke schoonheid. Mm-hmm. En dat geeft ook wel meer twijfels bij mannen.
De halve doekas draait erop, toch?
Maar gewoon, vrouwen waren daar natuurlijk al eeuwenlang op geprimed. Ja. Dat ze er wel goed moesten uitzien. En ja, ik denk dus ook dat gewoon vrouwen wel meer hebben geleerd om inderdaad bezig te zijn met een bredere vorm van aantrekkelijk zijn. En laten we wel zijn, heel veel vrouwen inderdaad komen niet klaar bij een eerste date. En 95% van de mannen komen dat wel. Mm-hmm. Ja, die mannen zijn meer met zichzelf bezig dan met haar.
Ja.
Ik denk dat inderdaad veel meer ook dingen als opvoeding in seksuele vooropvoeding ook op basis van genot, hè, dus uitleg over genot, dat nodig is in onze cultuur, zeker aan mannen. En dat vrouwen zich daar zelf al mee bezig hebben gehouden. En van, wat deed dat met hem? Oh, doe je dat zo?
Ja.
Terwijl mannen gewoon zeggen, ja, nee, maar als ik me hard genoeg in en uit, dan is het vanzelf wel goed.
Maar dat is
kom
dus
je
absoluut,
nou nog niet klaar?
Ja, maar dat is absoluut niet zo, heren, dat je het weet. Hè?
Ja.
Nee. Dat is het laatste. Ben je gewoon af. Ja.
Dat is het laatste. Vink en door de zijdeur weg. Laat maar.
Ja. Ja, en ik vind ook nog, je hoeft niet alles voor te kouwen aan het jeugdige kroos 18+.
Ik denk
want
dat
je moet
het
wel
nodig
zelf ontdekken.
Ja, maar het is wel heel veel. Het is nu wel in de huidige tijd, even nog over de verdrutting. Ik denk dat dit soort gesprekken heel zinvol zijn, ook voor de jeugdige luisteraar.
Ja, ja.
Zeker.
Om de perceptie even goed te zetten, zeg maar.
Juist ook je verdiepen in wat is aantrekkelijk voor een vrouw en wat is lekker voor een vrouw. Alsjeblieft, jongens, ga je daarmee bezighouden. Want seks wordt veel leuker voor jou.
Als er een interactie
precies,
wordt.
Je krijgt veel meer terug van zo'n vrouw ook natuurlijk, logischerwijs. Ja.
Ja.
Ja, en ik denk gewoon dat je ook een betere minnaar wordt.
Absoluut, De hele gedachte dat je het alleen maar uit je pik moet halen, is gewoon een achterhaald iets. Dat je vingers en een mond hebt en dat er allerlei dingen zijn. Ik heb ooit, ik ben er nog dankbaar. Ik zat in, we waren een uitje met de klas. En een meisje zei naast mij van, streel me eens.
Waar?
En ik op het arm. Oh, ja. En ik gewoon heel lomp zo aan plof, paf.
Ja,
aan,
vegen, ja.
Vegen, ja. En ze zegt, nee, subtieler. En ik snapte eerst niet wat ze bedoelde. Ik ben die vrouw zo dankbaar. Die vrouw heeft mij zoveel genot gegeven
in
mijn
latere
leven. Nee, dat was niet een lerares.
Jouw Engelse lerares was dat.
Ja, maar, dat is helemaal te ziek.
Maar, ja, sorry Hans.
Daar ben ik opgevoed door die vrouw in aanraking. Ja. En dat heeft me echt heel veel gebracht.
Dus wat je eigenlijk zegt is, wat veel mannen niet weten, maar in mijn beleving ook veel vrouwen vaak niet in het begin, is dat strelen en aanraken is niet een stofje afvegen van je trui. Dat is gewoon met gevoel druk uitoefenen, langzaam meer druk bewegen, heel zacht en invoelend met iemand dat doen.
Ja.
Dat is zoveel meer waard dan het rauwe gedoe. Terwijl ruw genomen worden voor veel vrouwen ook leuk is. En voor sommige
ruw nemen ook heel leuk. Maar gewoon het feit dat je daarin kunt verschillen.
Juist.
En dat je gewoon niet alleen maar, hè, als een soort van punk bent. Bah! En
nee,
dat
precies.
Is de
het
muziek.
Is geen heavy metal. Nee,
maar gewoon dat je kunt zeggen van zacht naar hard, naar stevig, naar rustig. Dat je leert dat je kunt geven in je aanraking. Dat je kunt nemen in je aanraking.
Zeker.
Als je daar gewoon over nadenkt alleen al en gaat experimenteren met alleen al deze gedachten, dan word je zo'n betere, veel betere lover van.
De vertrutting hadden we het net over. Dat is toch wel een dingetje wat blijft hangen bij mij. In de zin van, er wordt vaak aangegeven dat het komt door culturele vermenging, hè, die we de laatste jaren meemaken. Ik vraag me af of dat de enige oorzaak is. Want daar.
Ja, ik denk wel dat het uitmaakt. Het christendom heeft wel meer grip gekregen op onze cultuur. Doordat we banger zijn geworden voor de moslims.
Is dat een verschil met pakkenbij 20 jaar geleden?
Voor mijn gevoel wel, ja. Sinds 9-11 is er wel wat veranderd, denk ik. Ik bedoel, al die mensen die lopen te schreeuwen met van het heeft niks voor onze cultuur gedaan, we zijn gewoon doorgegaan. Echt niet.
Hoe bedoel je dat precies? Wat heeft niet
zijn we dan banger geworden voor geloof?
Nee, ik denk banger geworden voor moslims. En daardoor is de christelijke stem, denk ik, in mijn mening. Ik kan het allemaal mis hebben. Maar naar mijn mening heeft het christendom meer grip gekregen op de media.
Waardoor mensen dus zeg maar hoge boordjes gaan dragen, topless zonder mag niet meer enzovoort.
Precies.
Nou, dat is echt iets waar ik tegenaan loop. 20 jaar geleden of 15 jaar geleden vond ik het heerlijk om topless op het strand te liggen. En nou was ik afgelopen jaar in Italië. En toen dacht ik, nou, ik voel me helemaal niet zo comfortabel meer eigenlijk.
Nee.
En dan kijk je toch even om je heen. En er zijn wel heel veel kinderen hier. Nou, ik laat hem wel aan. Super stom. Want uiteindelijk doe je er dan zelf aan mee ook.
Ja, precies.
Maar ja, als je het niet doet, krijg je eigen naar je hoofd.
Dat soort dingen gebeurt. En in een aantal gevallen is dat dus een verandering die in deze cultuur is ontstaan. In de huidige cultuur is ontstaan.
Ja.
En dat is de vertrutting waar ik bang voor ben. Hebben we het nog niet eens over het feit dat je als je gewoon iets van seks, over seks wil vertellen, dat je gelijk geen betalingsmiddelen meer hebt, dat je rekeningen worden geblokkeerd, dat je enzovoort, enzovoort, enzovoort.
En dat je geen sponsor kunt vinden voor je podcast.
Dat je geen sponsor kunt vinden voor je podcast.
Dus wie zich geroepen voelt, welkom. Ja.
Een goede sponsor is voor een goede zaak.
Nou ja, dat.
Ja, precies. Maar dat, ja, dat
maar, dus, he, maar ook binnen de scene vind ik dat er gewoon ook prestatiedruk is. Hè? Want we hebben het al even over de vertrutting gehad. Dus die wil ik eigenlijk wel een beetje als afgestreept beschouwen. Tenzij je er nog dingen over wil zeggen.
Nou ja, ik was eigenlijk meer benieuwd van in hoeverre dat, omdat jij net ook al aangaf, van dat ook weer toch een druk opwekt, roept. Want eigenlijk is die druk van het omgekeerde een beetje. Hè? Je durft niet bloot te gaan zonder. Of je kunt het ook minder goed bespreken. Want eigenlijk mag je niet over seks praten. Dat komt weer terug, denk je dan, toch?
Dat komt meer terug. Maar goed, het is natuurlijk ook wel, social media doet meer. Dus waar je vroeger gewoon samen met je vrienden aan het zonnen was. En nou, misschien had één iemand een camera bij zich. Dus er was één fotootje van.
Zo'n weggooi-camera.
Ja,
met de vinger voor de lens.
Dan, daar hoefde je niet bang te zijn. Dat je gewoon op Facebook terecht kwam.
Nee.
En dat je enorm veel likes krijgt. Ook al zo'n prestatiedruk. Hoeveel likes heb jij? Maar dat je op Facebook terecht kwam met je blote borsten. En dat je in één keer vapmateriaal wordt.
Ja.
Ja, terwijl je gewoon echt alleen maar lekker in de zon aan het liggen was.
Ja,
dat is ook wel een verandering die er is. En die doet denk ik ook wel wat met de vertrutting.
Ja.
Voordat we naar die kink scene gaan waar je net over begon, nog even dan naar die social media, want dat is toch dan best wel wat je nu even heel kort aanstipt. Ik hoor daar gelijk een opkomend trauma in. Want eigenlijk, de druk die dat op mensen legt, Ik heb een verhaal gelezen van een meisje die ging om likes zitten bedelen, omdat ze niet genoeg likes op een foto kreeg en daar al depressief van werd.
Daar hebben zich mensen gesuicideerd omdat ze likes verloren.
Precies. En niet één.
Ja. Maar die druk is misschien zo mogelijk dan ook. Maar ook omdat er zoveel... Dat vind ik dan zo grappig. Aan de ene kant ervaren we vertrutting. Aan de andere kant enorme seksualisering op social media. Waarin...
Ja, maar dat is ook wel een beetje de Amerikaanse cultuur. Hè? Alles is sexy, maar we hebben het niet over seks.
Mm-hmm. Maar ik praat niet over...
We verkopen schokbrekers met seks. Maar we gaan het niet hebben over kutjes of penissen die even niet werken. Of,
maar is dat niet meer toch wereldwijd nu? Dat je merkt van uit alle werelddelen zijn de dames en heren...
Social media is nogal wereldwijd natuurlijk.
Ja, daarom. Dat je dus daarom heel veel seksualisering hebt van dingen inderdaad. Maar terwijl dat dus ook best wel ver gaat soms. Er zijn toch mensen op internet die ermee wegkomen. Op Instagram, op tepels en noem maar op. Wat ergens anders dan weer een gate, nippelgate is. Mm-hmm. Wat ik bedoel te zeggen is, dat legt natuurlijk ook een enorme druk op jongere en oudere mensen. Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt, om te presteren naar wat je daar ziet. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus dat is een vorm van prestatiedruk in.
Ja. Nee, ik denk wel dat het inderdaad iets neerzet wat je probeert, dat je sexy moet zijn. En dat begint al veel vroeger. En nog voor social media begint het al bij de tekenfilmpjes. Moet je eens kijken... Als je gewoon kijkt naar tekenfilmpjes voor zevenjarigen... Mm-hmm. Hè, dan zijn het allemaal kleine vierkante jongetjes... Die van onderen breder zijn dan boven.
Met
puisten. En die meisjes die hebben allemaal kroptopjes... en die hebben billetjes en die hebben kleinborstjes misschien.
Ja.
Hè, maar dat bedoel, ook daar zit er al een sexiness... en moet je voldoen aan sexiness als vrouw. Waar je als man niet aan hoeft te voldoen. Ja, dat, nee. is een prestatiedruk.
Ja. En nog even dan door naar Queen Jazz.
Hi. In jouw, ben ik weer.
Hi. In jouw business natuurlijk over prestatiedruk gesproken. Ik kan me ook voorstellen, op Twitter maken allerlei wel of niet commerciële aanbiedsters van seksuele handelingen en diensten elkaar ook volgens mij gek met... Ik heb dit gedaan en ik ben goed omdat
Soms zie ik dat. Ik ben er zelf gelukkig niet zo vatbaar voor. Maar dan zie ik inderdaad ook dat er... als er ene een tikkie van 1000 euro plaatst... dan zet de volgende een dag later eentje van 1500. Dat is dan heel letterlijk. Dat
jij doet vindom, hè?
Ik doe vindom. Ja, maar ik doe veel breder dan dat. Maar waar ik het merk aan mezelf... en dat is natuurlijk ook de verslaving aan social media... die wij allemaal hier hebben, waarom TikTok bedacht is. Korte, chockerende filmpjes, want dat geeft de reactie... en dat geeft de endorfine, de verslaving die je nodig hebt in je hoofd... is hoe chockerender in mijn foto is... Hoe meer viral zo'n foto gaat. Mm-hmm. Maar post ik een voorbeeld. Ik heb gisteren twee foto's gepost. Eentje, daar heb ik een latex jurkje aan. En kruipt er eentje achter me aan in een matchend slipje met mijn jurkje achter me aan. Echt veel reactie en veel interactie. Mm-hmm. En vervolgens post ik een Nederlandse tweet. Dat is natuurlijk minder bereik, maar... tot daaraan toe, met gewoon de tekst... mijn week is pas net begonnen en ik ben zo blij met jullie... scoort niet. Dat geeft niet de reactie die je wilt. Met een gewoon redelijk brave foto erbij.
Nee, precies. Maar ik bedoel meer... Dat snap ik. Begrijp ik nu je dat zegt. Maar het gaat mij om de collega's, de conculega's. Dat je dus inderdaad... dat jij een druk voelt... om een hogere tikkie te posten... of je sexy ervoor te doen. Omdat je dan bang bent om klanten te... Merk je dat in de onderling?
Ja, nou... Dat heb ik niet zo heel erg. Omdat ik vooral mijn eigen wereld heb gecreëerd.
Ja, jij niet. Maar
als ik naar de jongere meiden... en dan denk ik toch ook dat er heel veel leeftijd gerelateerd is... in hoe je in de wereld staat natuurlijk. Mm-hmm. Is de jongere meiden willen inderdaad hogere tikkies. En die willen sexyere foto's, chockerende foto's, filmpjes. Als ik een filmpje over iemand uitlaten plaat... dan weet ik van een aantal... dat gaan hun de komende tijd ook doen. Mm-hmm. En dan plaatsen ze daar ook weer social media.
Precies, maar daar heb ik het dus over. Dat soort druk die je op elkaar... Jij doet het dan misschien niet bewust. Maar het is wel iets wat degelijk dus speelt.
Nee, ik sta er een beetje boven.
Buiten,
nou, je hebt een voortrekkersrol in die dingen. Dus je wordt dan nagedaan omdat je meer je eigen ding doet.
Ja, omdat je gewoon meer bij jezelf blijft. Maar die jonge meiden die hebben er veel meer de druk om... als de ene een retweet game gaat doen, doet de volgende het ook weer. En dat is net de prestatie die ze... Waar je eigenlijk jezelf meet aan een ander... om te zien hoe goed of wel je niet bent.
Ja. Nou is daar op zich niks mis gewoon een klein beetje gezonde concurrentie kan nooit kwaad. Hè? Mensen te motiveren. Mm-hmm. Maar de boodschap is eigenlijk, ben origineel en doe je eigen ding. Hè? Want dat is...
Blijf op je eigen eiland en blijf bij jezelf. Natuurlijk kan je informeren en bij andere opvragen. We hadden het straks heel even kort over in de scene. Dan inderdaad zijn we half ingestapt. Ik word ook wel eens gevraagd of ik ergens wil komen kenen of weet ik veel wat. En dan denk ik, nou, dan kijkt iedereen zo naar me. Straks sla ik verkeerd. En dat. Mm-hmm. Dat is ook de prestatiedruk. Dat ik denk, ik vind dat het lijkt me heel erg leuk. Maar ik durf dat niet, want stel, ik doe iets verkeerd.
Maar ergens komen kenen, wat moet daarbij voorstellen?
Dat je met een cane is een...
Ja, dat snap ik. Een wandelstokje of een rietje waar je mee gaat slaan. Maar
op een feestje of op een binnengelegenheid, zeg maar. Een show, ja.
En dat
dan
doe
ik, nee, dan denk ik, nou... Nou, als er iemand anders is, is het ook goed. Hè? En dat is niet omdat ik denk dat ik het niet kan, maar wel dat heel veel mensen een mening over je gaan hebben. Daar kan ik dan ook nog wat tegen. Maar stel je voor, ik maak toch een foutje. Of ik, ja, iedereen, als je tennis, dan kan je de bal graag, kan je raken. Maar soms raak je hem ook een keertje op de lat. En dat is met Kenen niet anders. Ja, dat werkt gewoon zo.
Ja, ja, ik weet het. Maar goed.
Ja. Ja, nee, maar,
dat is dan ook
in de showwereld is dat inderdaad natuurlijk ook prestatiedruk.
Ja.
Je wil een goede show neerzetten.
Ja.
En dan, ja, dat is ook voor een stuk denk ik wel prestatiedruk waar je voor kiest. En ik heb wel shows gegeven ook. En vind dat ook leuk om te doen. Maar dan voel ik inderdaad ook wel dat ik wel wat moet neerzetten.
Ja, je hebt wel die druk.
En dat is ook waar je voor betaald wordt of waarvoor je op het podium gaat staan.
Ja, nee, zeker. Maar...
Dus maar de prestatiedruk bestaat zeker, ja.
Ja, ik bedoel, dat is net zoals... jij vraagt dan een hele poos voor een live ballbusting sessie. Ik doe dat praktisch wekelijks. Maar ik denk altijd wel... Ja, stel je voor, weet ik veel, het is niet goed. Je wordt er wel onzeker uit.
Ik heb inderdaad, omdat de live sessies in deze podcast... die worden over het algemeen bijzonder goed beluisterd ook... en daar is ook vraag naar. Dus ik dacht, nou, omdat jij een specialiste bent daarin, laten we dat eens gaan doen.
Nee, zeker.
En
dat gaan we ook doen.
Maar wat kun je er niet goed aan doen, denk ik dan? Ik bedoel...
Ja, weet ik veel.
Ik denk heel veel.
Ja, dat weet ik ook wel. Maar ik probeer dat...
Sorry.
Nee, je mag prima wat zeggen. Hoor.
Nee, ik laat het helemaal aan jou over, want jij hebt er veel meer ervaring mee.
Nee, maar dat kan natuurlijk, er kan medisch van alles misgaan, maar straks is het niet. Je gaat gewoon wel, dat is de prestatiedruk die je op... Straks is het niet entertainend genoeg, is het te kort? Of heb
kort,
ik niet...
kort is er niet van belang, het gaat om het feit dat je dat
Nee, dat
deelt.
Weet ik wel, maar het is om uit te leggen
en je
hoe...
bent geen entertainer, hè? Je bent een commerciële domina.
Ja.
Die dus iemand, waar je een... Ja, dienst aanverleend is verkeerd woord misschien, maar... Mm-hmm. Dus dat ik registreer dat samen met jou en met die meneer. Dat heb ik met meerdere domina's.
Nee, dat weet ik en dat zie ik. Maar als het dan over prestatiedruk gaat en dat gedeelte daarvan... dan voel ik daar wel, oh ja, ik moet daar wel, dat moet wel goed gaan.
En dit is dus precies hoe prestatiedruk werkt.
Ja.
Zij voelt, ik moet ergens aan voldoen. En je kunt er gaan vertellen dat ze nergens aan moet
heeft
voldoen. Maar het zit in haar hoofd.
Maar overigens heel fijn dat je dat nu aan publiek...
Nee hoor, we gaan die welbustingssessie ook doen. Maar het gaat om als voorbeeld.
Ja, snap ik. Maar het is een heel goed voorbeeld, denk ik. Heel veel herkenbaar.
Ik vind het een uitstekend voorbeeld. Ja. Ik bedoel...
En wat wil jij over de King zien?
Dat ik denk van... We zijn met z'n allen zo open-minded. Maar als je kijkt naar de prestatiedruk... Als je kijkt naar... ben je een beginnende sub? En hou jij niet van blauwe billen? Nou, dan stel je toch ook niks voor.
Ben je nou
heb jij nou al een gangbang meegemaakt? Nee, nog steeds niet. Ah, zeg... Je bent een beginnende dominant. Twijfel jij? Nou ja, terwijl ik altijd mensen zeg van je moet dominant leren twijfelen.
Precies. Ja.
Allerlei status eisen behalen. Die eisen die er zijn. Ben jij niet bi als beginnende sub, man, vrouw, whatever je bent, queer? Ben jij niet bi? Dat is toch een minder.
Ja, een minpuntje,
is,
ja.
Is gewoon,
En dan ga je op dat moment, is dat volkomen zonder consent, ga je voorbij aan iemands gevoel, hè?
Precies.
Zo ervaar ik
en,
dat dan.
En op het moment dat je inderdaad gaat zeggen van, het ligt alleen aan de vertrutting. Nou, bedoel, dat is toch niet bepaald de vertrutting. Dat is echt de scene die daar ook last van heeft.
Ja,
en waar we ook over na mogen denken van, als we willen meedoen met die red race, leuk. Als dat je ding is, doen. Maar op het moment dat je daar automatisch van uitgaat dat een sub zich ook wel blauw moet laten slaan als het prettig vindt om vernederd te worden. Of omgekeerd, als het prettig vindt om pijn te beleven, dat ze zich dan ook moet laten vernederen. Dat ik als man het leuk moet vinden, of als dom, man, vrouw, maakt niet uit. Dat ik als dom het leuk moet vinden om pijn te doen als ik het leuk vind om te vernederen of verheven te worden. Lang verhaal kort. dat hele plaatje waar je aan moet voldoen, hebben we het nog niet eens over het feit dat je ze als dom natuurlijk allemaal feilloos in de peiling moet hebben, non-verbale lichaamssignalen zo goed moet kunnen lezen dat je nooit fout zit. En god betere dat je als sub een stopwoord zou moeten gebruiken.
Ja.
Hè, dat doe je toch niet? Nee. Dan doe je het niet goed. Nee, waanzinnig dat je gewoon geen stopwoord mag gebruiken.
Maar is dat niet allemaal terug te brengen op, laten we zeggen, ik noem het maar even samengevat, kinky onvolwassenheid?
Ik denk dat het gaat over kinky prestatiedruk.
Jawel, maar ook dus hoe verder jij ontwikkelt als dom of als sub, hoe meer jij volgens mij ook als sub zijnde kunt duiden waar je wel en niet op aangaat en dat je ook leert van, nou ja, dat is inderdaad niet mijn ding. Dat is buiten
hoe meer
mijn
je ontworstelt aan de prestatiedruk, hoe dichter je bij jezelf kan blijven. Ja, ik zou hem om willen draaien.
Ja, heel goed.
Op het moment dat je zegt van, jij vindt dit BDSM, nou, ik vind dat BDSM. Ja, maar dat doe je niet goed. Oké, hoor, fuck you. Dag, ja. Ik doe mijn ding en ik word daar gelukkig geil van. Dan is het een levenskwaliteit. Dan geeft het levenskwaliteit. Op het moment dat je zegt van, oh, tja, ik voldoe niet. En inderdaad, ja, nee, ik moet dit eigenlijk wel leuk vinden, aankunnen, spannend vinden, geleerd hebben terwijl ik het nooit geleerd heb. Moet het al kunnen terwijl ik het nooit een workshop voor heb gehad. Ja, dat is de prestatiedruk in de kinky wereld, die gewoon ook her en der fenomenaal is.
Ja. Oké, nou dan kunnen we dus eigenlijk wel stellen dat het de hoe zou ik het zeggen, de conclusie is eigenlijk wel dat het dingen bespreekbaar maken, zoals zo vaak, eigenlijk wel key is in deze zaak ook weer, toch?
Ja, nou, misschien vooral awareness waardoor je dingen bespreekbaar maakt. Als je beseft, als je gaat nadenken over waaraan probeer ik te voldoen, waar zit die prestatie nou precies? Als je gaat kijken binnen seksualiteit, dan is het goed om te vertragen en te bedenken van, hoe kan ik nou een leuke lover zijn zonder dat ik een erectie hou?
Ja.
Waar zit het nou mijn aantrekkelijkheid als ik wat grote of wat kleine of wat borsten heb of wat dikke billen heb of wat dunne billen heb? Is het niet veel meer mijn sexy presentatie die mij sexy maakt dan de vorm van mijn lichaam die ik al dan niet met operaties moet aanvullen?
Nou, dat dus inderdaad, ja.
Moet ik inderdaad, als ik lipjes heb die iets langer zijn dan het landelijk gemiddelde, ze gelijk maar af laten knippen, mes erin. Echt radicaal stijgende operatie de laatste tijd.
Ja.
Terwijl het in een aantal gevallen vrouwen toch ook achterlaat met een stukje seksueel genot wat ze missen.
Mm-hmm. Klopt. Ja, dat is nog één. En mismakingen en mislukkingen.
Mm-hmm. Ja, precies.
Maar ik denk dat wij hebben ook een verantwoordelijkheid erin. Iedereen die er wel vrij is om over te praten, wij moeten dat ook blijven doen. En ik denk dat je daar kan je een verandering in zetten. Ik bedoel, als je aan iemand van 23 laat blijken dat je er gewoon goed en open over kan praten op een goede en een wel overwogen manier. Wij zijn zelf degene, en ook voor degene die deze wel ook luisteren en ook heel vrij over praten, wij moeten er vrij over blijven praten.
Ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk dat het belangrijk is om inderdaad te bedenken van, juist bij jezelf blijven en zeggen, wat voel ik nou eigenlijk? Wat maak ik nou eigenlijk mee? Op het moment dat je prestatiedruk voelt en je zegt van, ik laat die prestatiedruk even voor wat het is, maar ik ga eens aandacht besteden aan massage, aan voelen, aan hoe voelt het nou eigenlijk? Wat neem ik nou eigenlijk waar? Nou, die erectie wordt veel harder op het moment dat je niet bezig bent met presteren, maar inderdaad bij hoe voelt het als hij daar met lippen wat er ook aan zit.
Ja, wat voor mij erg heeft geholpen is het moment dat ik me bewust werd van het piekorgasme. Dus dat je gefocust bent om zelf en je partner, dan al niet gelijktijdig, maar in ieder geval altijd een orgasme te krijgen met alles wat daarbij hoort. De dag dat ik dat heb losgelaten, dus niet meer dacht dat dat moest, is het allemaal 1000 keer verbeterd. Omdat ik veel meer uitging van het moment en de seksuele beleving. En het orgasme kwam dan eigenlijk vanzelf. Soms niet, dat maakt niet uit. En dat je in een sessie ook tijdenlang geen stijve hebt, maar met vlagen, met golven, dat is ook alleen maar heel goed. Want ja, bij pijn ga ik niet aan, maar ik wil wel, hè, dat is ook wel voor een domein. Nou, dat gevoel. Dus dat loslaten van dat het orgasme een doel is, maar nee, het is een gevolg.
Dat is ook echt een belangrijke. Ja.
Zo zie ik, voor mij is dat heel erg gewerkt. Want ik denk dat heel veel mensen door die focus dus druk gaan ervaren. Ik moet klaarkomen. Ik moet hem haar laten klaarkomen. Ik moet dit.
Terwijl je ook seks kan hebben zonder klaar te komen. En dan net zoveel genoten of misschien wel meer kan hebben.
Ja, dat klopt. Dat ken ik tegenwoordig ook. Dat vind ik fantastisch. Dat heeft ook een tijd geduurd. Maar dat, en ik kan
of dat opgeladen gevoel behouden. Voor
ja, dat. Dus gewoon expres niet klaarkomen. En dan een dag dat je gewoon in die geilheid blijft, zeg maar. Dat
is ik mag nog steeds erg graag een vrouw zien klaarkomen. En dat ik er met haar ogen zie wegdraaien. Terwijl ze kijkt naar roze koeken en sinaasappeltjes in haar hoofd. Mm-hmm. Dat
vreemde associatie, Hans. Maar ik vind hem wel grappig.
Ik zie dat ook voor me, tweezijdig.
Oh ja, echt? Ja, interessant. Ja.
Nou, ik zie sinaasappels, roze koeken en Hans.
Waar het mij om gaat, is dat het heel leuk kan zijn. Maar inderdaad, op het moment dat het enige en de prestatie wordt, dan wordt het een ander ding.
Exact.
Ja. Dus inderdaad, verbreding werkt. Ik denk dat stilstaan bij wat er is en stilstaan bij wat je eigenlijk wilt, dat een ding is. Ik denk dat het soms ook gewoon een ding is om over je angsten te praten. Want in een aantal gevallen doen we natuurlijk dingen met seks die we eigenlijk op andere plekken thuis horen. Dus op het moment dat ik vind dat ik goed moet kunnen presteren, heb ik misschien wel twijfels op andere gebieden.
Ja, precies.
En juist daar breder naar leren kijken en juist te kijken van hoe kan ik seks dus ook heilzamer maken voor mezelf. En dat is dus ook leuker voor mezelf en mijn partners. Ik denk dat dat een belangrijk iets is.
Ja, zeker. Nou, ik denk dat we dus afsluitend wel kunnen zeggen dat we de prestatiedruk redelijk uitgebreid besproken hebben. Is er nog iets wat we vergeten zijn, jullie inziens?
Nou, en ik denk ook dat we tegenwoordig niet meer zo direct naar elkaar durven te zijn. En dat het ook een probleem is van alle digitale zaken waar we achter een toetsenbord heel veilig alles kunnen en durven zeggen. Dan wel bekend of anoniem. Seks gaat over uitspreken face-to-face. Hey, kan je een beetje naar links? Of kan je een beetje dit doen? Of ik vind het fijn als je dit doet. Dat is heel direct. En ik denk dat we dat ook niet heel erg gewend meer zijn om dat zo uit te spreken naar elkaar.
Terwijl dat juist heel erg bijdraagt aan een betere en
ja, zeker. Ja. Maar ik denk dat we dat ook een beetje verleerd zijn om zo tegen elkaar te praten.
Maar ik vind wel in de kink scene is het toch vrij gebruikelijk om te evalueren na afloop. Dus dat je even met elkaar praat van nou, hoe voel je het? Hè? Dat doe je vaker na een sessie. Ik vraag me af of dat naar gewone, reguliere seks ook regelmatig gebeurt. Ik heb geen idee.
Ik weet het ook niet.
Het is wel wat ik aanraad. Ik raad overigens de evaluatie pas na een paar dagen aan. Doe eerst eventjes de aftercare. Lekker, vertel elkaar wat je leuk vond.
Ja, dat alleen
je
over, al.
Na een dag of drie, als je dan nog eens gaat komen met van, maar dit vond ik eigenlijk minder lekker, dan valt het vaak minder rauw op je huid.
Dus
die trek ik altijd graag uit elkaar.
Ja, snap
die ik. Debriefing en aftercare zijn twee dingen wat mij betreft. Maar ook iets wat ik ook wel meer, en dat lijkt ook in de media te zijn, daar keek ik net eventjes met relationeel. Er wordt ontzettend veel met schuld gewerkt. Mm-hmm. Dus er gebeurt iets en dat is de schuld. En gelijk is er iemand die schuld aanwijst.
Een groep of een persoon die
en
schuld
heeft.
Dat
is eigenlijk in onze relaties ook vaak. Dus het gaat niet meer over, nou, waar we het net al over hadden, het gaat niet over mijn twijfels aan mijn erecties. Maar het is jouw schuld dat je het niet goed doet. Of dat je niet geil genoeg aangekleed bent. Of dat is, het gaat niet over mijn twijfel over hoe ik eruit zie. Maar het is jouw schuld omdat ik geen erectie krijg. Ja, we gaan gelijk in schuldtermen praten. Ja. In plaats van dat we het hebben over kwetsbaarheid. En, mm-hmm. en dat is misschien wel een ding om over na te denken. Als ik schuld leg of verwijt geef, bedenk je dan even je eigen kwetsbaarheid waarvanuit je dat doet.
Ja.
In plaats van dat je er een verwijt van maakt.
Slim.
Van de ander.
Ja, een hele goede tip, luisteraars. Dus niet met het vingertje wijzen. Niet zo Hollands doen, hè, zeg maar.
Het hele oude, als je met één vingertje voorwaarts wijst, dan zijn er drie vingers die terugwijzen.
Briljant. Queen Jazz, nog een laatste toevoeging?
Nee, ja. Ik denk dat alles al gezegd is. En vooral wees niet verlegen, praat erover. Dat is volgens mij echt de kern wat continu terugkomt. En dat is echt heel belangrijk. En ik weet dat het moeilijk is als je jong bent. En ook als jonge vrouw dat het moeilijk is om het aan te geven. Maar probeer het eens een keer. Wat verlies je ermee?
Oké.
Begin klein.
Ja.
dan kun je dat uitbreiden.
Of laten zien. Soms hoef je niet met woorden, maar gewoon zelf je vinger daar leggen. Of je hoeft niet altijd te zeggen, kan je een beetje naar links. Je kan ook gewoon subtiel schuiven. Of
mag
zelf
het handje
je hand
vast,
zetten.
Schuif het handje van die man.
Ja, ik zit ook.
Ja, heel visueel luisteraars. Dit willen jullie niet zien. Of misschien ook wel. Ja, wel, willen we wel zien.
Nou, in ieder geval,
ik hoop dat luisteraars hier weer wat aan hebben gehad. Dus dames en heren, de prestatiedruk die jullie allemaal ervaren. Want ik begrijp zojuist dat iedereen dat in zijn leven vast een keer ervaart. Ja, deal ermee. En ja, probeer het bespreekbaar te maken waar mogelijk. En ook in je eigen hoofdje, blijf niet meer rondlopen as usual. Maar gooi het voorzichtig, dan wel direct naar buiten, maar doe er iets mee. Want...
Ja, of digitaal, hè. Ik bedoel, digitaal erover praten is wat we allemaal makkelijk kunnen. Misschien is dat een mooie eerste stap.
Ja, we reageren op deze dingen, delen en vind er wat van.
Oké. Okay. Nou, dank jullie voor deze bijdrage weer en tot een volgende.
Gaarne.
Tears run dry. What's left to try? Tears run dry. You lost all your balls.
Fijn dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Als je de content leuk vindt, wil je hem dan alsjeblieft zoveel mogelijk liken, delen en eventueel de podcast volgen. Hoe meer likes, hoe meer bekendheid en hoe meer mensen we dus kunnen helpen met hun zoektocht, coming out of andere vragen die ze op het gebied van kink en seksualiteit wellicht hebben. Via de website van SinQuest kun je altijd een mail sturen met bijvoorbeeld je voorstel voor een onderwerp of een kink- en seksgerelateerde vraag waarvan je vindt dat die in de podcast besproken kan worden. Op de website vind je ook linkjes naar andere sites en eventueel onderwerpen die voor jou interessant kunnen zijn. Dit was het voor nu. Tot de volgende.
Sad conditions and delusions running to more confusion. You're pulling weeds, weeds and weeds. You've planted too many bad seeds. Can you deliver? You're losing your head. Tears run dry. What's left to try? Tears run dry. You lost all your balls. Tears run dry. What's left to try? Lost all you